Dames en heren, het is 7:30. Dus we gaan weer beginnen. Ik heb het 7:30. 1 minuut over zelfs. En er komen er nog een paar binnen, begrijp ik, hè? Meneer Van Bentum en mevrouw Van Diemen. Het zouden wat later komen. Wij zetten de vergadering van gisteren hierbij voort. Dus ik hoef hem ook niet te openen. En dat doen we door agenda punt 19 aan de orde te stellen. Dat is het voorstel tot het instemmen van de zienswijze over de opheffing van de gemeenschappelijke regeling Brandweerland van Kuik 2008 en de jaarrekening 2010 van diezelfde gemeenschappelijke regeling. Ik zal net als gisteren opnieuw voorstellen de voorzittershamer niet over te dragen. En ik begin de beraadslaging bij PLC. Daar waren we gebleven gisteren.
Ja, dank u voorzitter. We kunnen natuurlijk alleen maar instemmen met het voorliggende voorstel. Wel willen wij, zoals door D66 keurig verwoord in de commissie, ons ongenoegen uitspreken over het onverwachte forse bedrag dat nu moet worden betaald voor de opheffing van de gemeenschappelijke regeling en het late moment dat dit aan ons bekend is gemaakt.
Oké, dank u wel, meneer Van den Burg. En mevrouw Angevaren, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Aan de woorden van PLC heb ik niets toe te voegen, dus ik sluit me daar graag bij aan.
Oké, dank u. Meneer Niele, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Met het onderdeel opheffen kunnen we uiteraard instemmen, maar niet zonder uitgesproken te hebben dat de financiële consequenties hiervan koud op ons dak komen. Was dit nou echt niet eerder duidelijk en hadden we dit niet eerder aan ons kunnen communiceren? We staan gewoon voor een verdongen feit en spreken bijzonder teleurstelling op de volgende onderdelen. Het moment van presentatie en ook het resultaat van de jaarrekening. Het onverwacht verhogen van de huisvestingskosten en het niet gecalculeerde kosten voor de rampenbestrijding. Wij verzoeken dit signaal uitdrukkelijk over te brengen, maar wij zullen ook samen met D66, en ik heb nog een mail voorbij zien komen, ik laat over aan de collega's van D66 daarover een motie, een amendement indienen. En daar wil ik het in eerste termijn bij laten.
Prima, dank u. PvdA, meneer Poel.
Ja, voorzitter, ik kan ook kort zijn, want de voorgangers hebben eigenlijk al allemaal in dezelfde bewoordingen datgene verwoord wat ook bij ons leeft. En het sluitstuk zal door de heer Kerskes middels een amendement worden uitgesproken.
Ja, dank u. Meneer Kerskes, D66.
Dank u, voorzitter. Het is uitgebreid aangekondigd. Ik heb het amendement, iedereen heeft het. We hebben even, met dank aan de griffier, ik heb even gestoeid of we het een zienswijze moesten noemen. Want in het stuk wordt regelmatig van zienswijze gerept. Het is niet helemaal duidelijk of dat de zienswijze die gevraagd wordt aan het college om het voorstel te formuleren. Soms lijkt het daarop. Soms lijkt het erop als of we als raad een zienswijze kunnen geven op het voorliggende stuk. Want zoals de PLC al zei, we kunnen er weinig meer aan veranderen. Het is een voldongen feit. Maar het ongenoegen is al door een aantal collega's uitgedrukt. En ik heb in de commissie toen toegezegd om dat ook te formuleren namens ons allen. Dat ligt voor. Maar misschien wilt u voordien nog kort beantwoorden, daar heb ik u ook om gevraagd, wat nou precies de reden van die forse overschrijdingen zijn geweest, omdat dat in de commissie niet helemaal actueel was. En zal ik het amendement even voorlezen? We hebben hem allemaal,
nou ja.
En publiek is er niet, behalve publiek, kijkers misschien. Publiek,
voor de kijkers zou het dan moeten zijn. Nou, u zou dat puntje 3 even kunnen oplezen, denk ik. Hè?
Want punt 1 en 2, ja, daar kunnen we moeilijk anders mee dan akkoord gaan. En we willen punt 3 en 4 toevoegen. En dat is eigenlijk de zienswijze van deze raad als die zo dadelijk aangenomen zou worden. Met inachtneming van de volgende opmerkingen gaan we akkoord. Het is logisch om de gemeenschappelijke regeling brandweerland van Kuik op te heffen, nu de districtsbrandweer is opgegaan in de veiligheidsregio Brabant-Noord. De budgetten voor de brandweer de laatste jaren regelmatig zijn verhoogd. kwaliteitsverbetering daarbij het belangrijkste doel was, maar er steeds bij is vermeld dat de kostenontwikkeling dankzij de samenwerking minder meer zouden bedragen. En er nu sprake is van een aanzienlijk tekort over 2010 en dat is daarmee strijdig. En het feit dat het tekort nu pas duidelijk wordt is bovendien rijkelijk laat. En dan roepen we het college in casu de portefeuillehouder op om deze zienswijze zoals die nu geformuleerd is kenbaar te maken aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling en aan de overige deelnemende gemeenten en deze raad te informeren over de te ontvangen reacties. We gaan over tot de orde van de dag enzovoort. Dank u wel.
Oké, dank u. En dan tot slot meneer Jacobs, ABC.
Voorzitter,
ja,
korte
sorry,
reactie voor de kijkers thuis, want dit amendement hebben we samen met D66 ingediend.
En met de PvdA ook, maar dat kon ik griffier niet meer meenemen.
Het amendement van de PvdA, CDA en D66. Oké, meneer Jacobs.
Voorzitter, dankjewel. Uiteraard gaan wij akkoord met het voorstel over opheffing gemeenschappelijke regeling Brandweerland van Kuik 2008. En met de jaarverantwoording moeten we akkoord gaan. Het is pijnlijk, voorzitter, dat vast te moeten stellen dat wij geconfronteerd worden met een nadelig saldo bij de opheffing van de gemeenschappelijke regeling Brandweer Land van Kuik. En het blijkt ook hier nu weer dat wij als raad het erg lastig gemaakt worden met onze controleopdracht bij gemeenschappelijke regelingen in het algemeen. Graag zullen wij zien dat er in de voor ons liggende tijd betere meetmomenten in zulke regelingen ingebouwd gaan worden. Dan kunt u ons hierover iets toezeggen. En verder steunen wij het ingediende amendement van harte. Tot zover.
Ja, dank u wel. De fractie van D66 daagt me uit om nog even iets meer van een toelichting te geven. En ik deel zeg maar het ongenoegen wat u uitspreekt, want dat maakte zich natuurlijk van mij ook meester, kunt u zich voorstellen. En waarom hebben we dat dan niet eerder gemeld? Ja, achteraf zeg ik, hadden we dat meteen moeten doen, maar toen we besloten om 2010 nog eventjes niet hier in behandeling te brengen, deden we dat in de veronderstelling dat je een paar maanden later ook meteen het liquidatiedossier compleet had. En dan kon je gewoon in één keer naar de raad. Dat heeft veel langer geduurd dan gewenst en dan toen ook voorzien. Daar is mede debet aan de wisseling van commandant. Maar goed, daar hoef ik u ook niet mee lastig te vallen. De inschatting was, we kunnen met die nare boodschap beter in één keer daar naartoe gaan dan in twee partjes. Dan ben je ook in één keer compleet. De aanloop is u beter bekend dan mij, maar dat is me wel duidelijk geworden. Kuik was een relatief goedkoop brandweerkorps, is opgegaan in het district met z'n vijven en is nu dan opgegaan in die regio met z'n twintigen. En als je relatief goedkoop bent, dan is samenwerken niet altijd in je voordeel. Toch is dit, laten ook de laatste cijfers nog weer zien, wel degelijk in ons voordeel. Als wij als korps alleen op hetzelfde kwalitatieve niveau hadden moeten komen met die zogenaamde Van Dijk-norm, als nu het geval is, dan had ons dat als individueel korps veel meer gekost dan het nu heeft gedaan in eerste instantie met het district en daarna de regio. U zegt ook, hè, minder meer, dat zegt u denk ik heel terecht en dat zou het ook nog steeds met deze cijfers zijn. Waar zit nou de verklaring van dat tekort in 2010? Dat tekort van 4,5 ton, wat het in totaal is, dat is 8%. Dat is een overschrijding die dus niet, die je niet gewoon moet vinden. En die overigens voor 2/3 wordt gedekt door de algemene reserve, wat natuurlijk nu ook bezwaarloos kan omdat je tot liquidatie overgaat. Dus 1/3 daarvoor komt dan nu voor rekening van die 5 gemeentes en dat is dan per saldo die 43.000 voor Kuik. De grootste kostenpost van die 4,5 ton, namelijk bijna 3,5 ton, is de vergoeding van vrijwilligers geweest. Die heb je altijd gehad natuurlijk, maar in die tijd bijzonder vanwege het geïntensiveerde oefenen en opleiden. En dan ook nog eens omdat er in 2010, bijna het halve jaar van 2009 daarvoor, ook nog eens gedeclareerd. Nou, hoe dat precies gelopen is, weet ik allemaal niet, maar in ieder geval zitten daar dus ook kosten van 2009 nog in. En andere, ook een hoge post, personeel gerelateerde kosten, kleding, helmen, teambuilding, kantoorfaciliteiten en de bedrijfsvoeringskosten. En dat heeft allemaal te maken enerzijds met die districtsvorming en anderzijds met die kwaliteitsslag die je met elkaar aan het maken was. Als gezegd, dat wisten we eerder, maar we dachten we doen dat in één keer met de liquidatie en melden dat ook aan u. Die liquidatie, dat is een nadelig saldo van 70.000. En de verklaring daarvoor is vooral gelegen in die huisvestingskosten. En dat is eigenlijk de meest wezenlijke vraag van hoe zit dat nou met die huisvestingskosten? Want dat zijn ook de kosten die straks doorlopen. Hè. Dat is, in eerste instantie leek het zo te zijn dat in de regio alles werd overgenomen. Dus ook de huisvesting, dus ook de kazernes zouden dan in de regio opgaan. Daar is in een later stadium van bedacht dat dat toch niet handig was. Daar heeft de hele BTW-problematiek volgens mij vooral mee te maken. Dus toen is toch besloten om dat binnen gemeentes te houden. En in dat heen en weer geschuif is, ligt volgens mij wel de verklaring voor de onduidelijkheid die is ontstaan. Want bij de districtsvorming zijn we natuurlijk mensen bij elkaar gaan zetten in mail. Mensen die anders gewoon op de kazernes of op de verschillende gemeentehuizen hebben gezeten. En wat we denk ik toen niet goed voorzien hebben, is dat doordat dat niet overgaat naar de regio, en de regio sowieso in zijn districtsvorming niet voorziet in het huisvesten van districten, op dat niveau wordt er niet gehuisvest, dat kosten zijn die we ook nu nog blijven dragen. We komen dus nu eigenlijk voor de keuze, dan halen we ze dan gewoon weer terug. Dat zou jammer zijn, dus daar kiezen we heel bewust niet voor. En in de oorspronkelijke begroting, dat kunnen we gewoon niet anders, dat is denk ik gewoon verkeerd geweest. In de oorspronkelijke begroting van het district zijn die kosten wel inzichtelijk geweest. Maar is de dekking gehaald uit de kapitaallasten die daar niet voor gebruikt zijn. Anders gezegd, we hebben in die begrotingen niet goed naar de dekking voor die huisvestingskosten gekeken. En dat betekent dat we nu die huisvestingskosten blijven. We hebben het boeltje overgedragen aan de regio. En dat betekent dat die huisvestingskosten dus ook voor straks nog weer hebben te betalen. En datzelfde geldt voor die AOV'er, wat niet een taak is die overgedragen is naar de regio. Ja, dat is het verhaal. Het is een beetje het verhaal. En ik snap dat u het gevoel heeft van, ja, nou ja, dat is het dan maar. Dus ik nogmaals, het tempo ben ik ook niet trots op. Ik had dat graag eerder gemeld. Dat is zo gelopen. Kunnen we het beter controleren in de toekomst? Nou ja, deze gemeenschappelijke regeling, die liquideren we, heffen we op en is voorbij. De nieuwe regeling, daar zijn we met z'n twintigen verantwoordelijk voor. En er wordt eigenlijk, ja, dat betekent dat we er 20 raden bij hebben, of nog heel veel raden bij, extra bij hebben om kritisch mee te volgen. En ik geloof ook dat er heel kritisch op die brandweer nu gestuurd wordt. Want als je ziet welke opgave er nu ligt, daar heeft u toen in de schriftelijke ronde anderhalve maand geleden iets over gevonden. Maar dat is een hele forse taak. De nieuwe brandweer is ook goed van start gegaan met het invullen van de initiële taakstelling al van meer dan 1 miljoen. Die is al ingevuld en daar komen nu nog extra bezuinigingen bovenop. Dat is best een spannend proces. Bij de begroting wordt dat u duidelijk gemaakt hoe dat er precies uitziet. Maar ja, er wordt bijna niet anders dan op dat geld en op het bezuinigen daarvan gedraaid. En dat is voor een regio in opbouw ook niet altijd even leuk, kunt u zich voorstellen. Maar het besef is er wel dat het natuurlijk niet altijd en tot in de eeuwigheid kan groeien. Maar van groei is binnen de regio, en ik kijk af en toe naar mevrouw Angevaren, maar we moeten de rollen niet verwarren. Hè? Maar is in de regio nauwelijks sprake. Want je hebt die kwaliteitsslag met elkaar moeten maken. Je moet hem vasthouden. Je moet ook opnieuw en tijdiger investeren. Maar tegelijkertijd moeten die bezuinigingen ook worden ingeboekt.
Ja, de heer Jacobs refereerde daar eigenlijk al aan. Je kunt met een gemeenschappelijke regeling twee kanten op. U zegt terecht, het worden nu 20 gemeenteraden die meekijken, maar dat wekt de illusie dat het nog nauwkeuriger zou gebeuren, maar wij hebben juist de indruk dat het door de grotere afstand steeds lastiger wordt. En stel dat dit, daar ga ik niet van uit hoor, maar dat dit vaker voor gaat komen. Het wordt je kunt alleen maar instemmen en een keer brommen. En, ja, dus u bent onze vertegenwoordiger daar. Er rust een zware taak op uw schouders om dat voor ons goed in de gaten te houden. En misschien wat de heer Jacob suggereert, dat we daar toch eens opnieuw naar gaan kijken hoe we met dat fenomeen gemeenschappelijke regeling als raad om moeten gaan, want dat blijft een probleem.
Ja, nou specifiek voor de veiligheidsregio kunnen we daar een heleboel van vinden, maar eigenlijk nog minder in betekenen, want dat is gewoon wettelijk opgelegd. Wij zullen allemaal een veiligheidsregio moeten hebben, dus in die zin is er op geen enkele manier een weg terug. Maar ik kan niet anders dan constateren dat het kostenbewustzijn wel degelijk stevig aanwezig is. Ik mag ook zitten in de financiële commissie. Dat betekent dat je net iets voordat het in het algemeen bestuur komt, of voordat het in het dagelijks bestuur komt, dan ook even met een aantal collega's over hebt kunnen spreken en proberen bij te sturen. Dus dat zal ik ook mede namens u blijven doen de komende tijd. Anderen nog? Ja, meneer Nielen?
Ja, dank u wel, voorzitter. U gaf inderdaad, en de heer Kerstens had er ook al aan, over 20 raden kijken mee. Maar op het moment dat er begrotingen gepresenteerd worden aan de gemeenteraden en op wat voor reden die begrotingsdiscipline niet gehaald wordt, want in feite blijkt het daar wel misgegaan te zijn. We hebben een business case, laten we die term maar gebruiken, gemaakt. We zijn samengevoegd en uiteindelijk blijkt een aantal kosten of kosten vanuit het verleden. U had het over opleiding, personeelskosten, personeelsgerelateerde kosten. En daar hebben wij als raad ook geen inzicht in gehad, vooraf niet. En achteraf nu wel, maar wel met voldongen feiten. Dus de vraag is toch heel specifiek hoe het met die aanpak, met die planvorming zit en met die begrotingsdiscipline. En u geeft nu aan van de toekomst zal het beter gaan. Daar moeten we dan maar op vertrouwen. Maar dit gevoel is toch een bijzonder slecht gevoel, omdat toen wij hier instapten als gemeenteraad ook het gevoel hadden dat we het allemaal in onze vingers hadden. En het blijkt gewoon nieuw water geweest te zijn. Dus nogmaals die teleurstelling, maar u kunt die vanavond niet meer wegnemen bij mij. Of tenminste niet op dit onderdeel.
Ik kijk even verder of er nog meer, want anders dan, want de neiging is om meteen te reageren, maar dan doen we meteen de tweede termijn. Ja, meneer Nielen, ik snap hem, hè, maar toch wel in perspectief blijven zien, want het is nog steeds een batig saldo. Als je hem vergelijkt met wanneer je dat als KUIK alleen had moeten doen versus nu. Twee is, dat is denk ik wel verstandig om over even te zeggen, waar we nu ongenoegen uitspreken en teleurgesteld zijn, zijn we dat. In district Land van KUIK zijn we dat dus met z'n vijven. Dat moeten we niet de regio in de schoenen schuiven. Die heeft ons dat niet opgelegd, die heeft dat ons ook niet aangeraden. Die is daarna gekomen. Dus dat is echt billenkoek voor onszelf. Dat zullen we ook gewoon via de zienswijze zoals die nu geformuleerd is ook nog eens formaliseren. Het is verder wel straks aan de regio, want daar is het gewoon in opgegaan. En aan mij om wat er in die regio gebeurt, u daarover te informeren. Over hoe we varen financieel, maar ook qua prestaties. Want laten we proberen ook op inhoud te sturen en niet alleen op het geld. En dat heeft gewoon zijn vaste cycli. En die zijn niet altijd even bevredigend voor een gemeenschappelijke regeling. Dat doen we namelijk met die kadernotas in het voorjaar. En dat doen we met de begrotingen die we dan niet eens in de raad hebben in het najaar. Ja, dat is de wijze waarop u voorzien wordt. En als er tussentijdse verschuivingen zijn, dan zal ik u daar uiteraard over informeren.
Mag ik er nog heel kort op reageren? Natuurlijk, ik begrijp ook wel dat wij, als wij zelfstandig waren geweest, maar toen wij dit proces ingingen, zijn ons ook bijdragen voorgelegd, zijn ons ook investeringsverplichtingen voorgelegd. En daar hebben we ook mee ingestemd. Alleen de uitwerking is, ergens zijn we toch wat tekort gekomen, moeten we achteraf concluderen. En dat is geen verwijt aan de regio, maar wel een verwijt aan het district moet ik zeggen, maar wel van hoe hebben wij samen dit proces handen en voeten gegeven. En natuurlijk is het van bovenaf geregeld hoe dat we het in elkaar moeten doen, maar wel wel zorgen dat kwaliteit ook betaalbaar blijft. En daar de kaders zullen wij moeten blijven stellen.
Ja.
En ik denk dat we die discussie maar moeten sluiten.
Prima. Nee, maar daar zijn we het ook volkomen eens over. En ik bedoelde toen ik dat zei over de regio-Unie te corrigeren, maar ik wil het beeld wegnemen, want dat zou ik ook dat zou ik gewoon niet eerlijk vinden richting regio, dat dit een regio-probleem is. Dit is het probleem van het land van Kuik, door ons veroorzaakt en nu geliquideerd en een streep eronder en door naar de brandweer die opgegaan is in de regio. Goed. Het amendement eerst het amendement.
Ik wil graag stemverklaring.
Ja, mevrouw Gevaren. Zijn er meer stemverklaringen, vraag ik even? Mevrouw Gevaren.
Zoals u juist heeft aangegeven, het is inderdaad. Kijk, wij zullen hiermee instemmen. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat wij als raad een signaal afgeven dat we dit soort dingen ernstig nemen. Hoewel wij ook beseffen dat dit mosterd naar de maaltijd is. De brandweer Landelijk Kuik bestaat niet meer. We hebben inmiddels een hele nieuwe situatie met een andere begrotingsdiscipline. En nou ja, met dat gezegd hebben, dan zullen wij inderdaad instemmen met dit amendement.
Oké, dan vraag ik toch eventjes voor het amendement zijn. Ik neem aan dat alle handen omhoog gaan. Ja, dat is daarmee aangenomen. En dan het voorstel. Wat dan heet instemmen met de zienswijze, zoals die dus is aangevuld door het amendement over de opheffing van de brandweer van de gemeenschappelijke regeling Brandweerland voor Kuik en de jaarrekening 2010. Wie is daarvoor? Oké, is ook die aangenomen. Brengt ons bij agendapunt 20. Sorry, 20 hebben we gehad, ja. 21. De APV. En het woord is aan de VVD-fractie. En wie mag ik dan het woord geven? De APV.
Ja, dank u wel, voorzitter. De APV, we hebben daar in de commissie uitgebreid over gesproken. Een belangrijk fenomeen daarbij is, en dat heeft u uitgebreid ook beantwoord in diezelfde commissie, was dat constant bijstellen van alle regelingen die in die APV zijn opgenomen een permanent proces zou moeten zijn. Daarvan heeft u gezegd dat het inderdaad zo gezien wordt. En met die toezegging kunnen we in ieder geval instemmen met de wijzigingen die in deze APV aan ons worden voorgelegd. Dank u wel.
Dank u. CDA, meneer Niele.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij kunnen instemmen met deze aanpassing van de APV. En we melden u daarbij dat wij bijzonder kunnen aangeven bijzonder zijn ingenomen met de verdere deregulering als voortzetting van een ingezet proces wat al een aantal jaren ook zo in gang is gezet. Met name de afschaffing van de kapvergunning van de zogenaamde vrije bomen voor particulieren is een veelvuldig uitgesproken wens van het CDA. We zullen kijken hoe dat het in de praktijk zal uitpakken, maar wij zijn ervan overtuigd op het moment dat mensen vrij zijn om te kappen, ook vrij zijn om te planten. Verder een opmerking, op bladzijde 2 van het voorstel staat, voorgesteld wordt om overeenkomstig het advies van de sierraad vergunningstelsel af te schaffen en in plaats daarvan algemene regels op te stellen, aangevuld met door ons college vast te stellen nader regels voor in ieder geval de terrassen, winkeluitstalling en de reclame. Kunt u aangeven wanneer die algemene regels komen, want als dat die termijn te lang gaat duren, dan zitten we in een bepaald vacuüm met betrekking tot die regels, omdat ze nu bij de APV worden afgeschaft en u eigenlijk het college aanvullende regels zal moeten stellen. En daar zijn we benieuwd naar wanneer u dat gaat doen. En daar wil ik het in eerste termijn bij laten.
Dank u, PvdA, meneer Poel.
Ja, voorzitter, we hebben daar inderdaad in de commissie uitgebreid over gesproken. Dus in die zin ben ik kort. Het is onder andere ook als C-stuk opgevoerd omdat wij samen, of in ieder geval ABC samen met ons, een amendement wilden voorbereiden op het karbiet schieten. Maar dat laat ik aan collega Jacobs om dat nader te verwoorden en het amendement in te dienen. Daar laat ik het bij.
Dank u, mevrouw Van Diemen.
Ik ga het kort houden, want ik ga me aansluiten bij de woorden die zoals die door de VVD zijn benoemd.
Oké, dank u. Meneer Kerskes, D66.
Ja, dank u. Ook wij gaan akkoord. Het is een gebruikelijke update. Het menselijk vernuft stelt ons steeds weer voor nieuwe verrassingen en daar moeten we wettelijk soms op inspelen. Het is zoals wij het zien, goed gebeurd en we zien het amendement graag tegemoet. Dank u wel.
Meneer Jacobs.
Voorzitter, dank je wel. Ook Algemeen Belang Kuik vindt het goed om zaken zo te regelen. Hiervoor stellen we spelregels op en worden onze regels opgelegd, ook door andere overheden. Wel is het zaak dat u dan ook adequaat toezicht houdt en handhavend optreedt, want als dat laatste niet gebeurt, is het beter om die regels dan ook maar af te schaffen. Voorzitter, op pagina 3, onder nummer 6, standplaatsvergunning, artikel 15, dubbele punt 18, staat het een en ander geschreven wanneer u een standplaatsvergunning mag weigeren. Is het ook mogelijk een standplaats aan te wijzen op een zodanige plaats dat er aan niemand schade berokkend kan worden? Vraagteken. En verder wil Algemeen Belang Kuik inderdaad samen met Partij van de Arbeid een amendement indienen bij het punt dat handelt over kabietschieten. Dat amendement nu aan de orde stellen?
Ja, graag. Dat heeft u op uw bureau liggen en dat heeft ook al een nummer. En dat is A04. Maar misschien kunt u even aangeven, en dan gaat het volgens mij vooral om...
Artikel 2.73, Anton, ja. Kabietschieten, derde lid, komt als volgt te luiden. Het verbod in het tweede lid geldt niet indien het kabietschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10 uur en 18:00 uur, mits A. Bij het kabietschieten wordt gebruik gemaakt van bussen met een maximale inhoud van 40 liter. B. Het kabietschieten plaatsvindt op een sportpark. C. Het vrij schootsveld tenminste 100 meter bedraagt en zich binnen dit schootsveld geen personen en of openbare wegen of paden bevinden. En D. Degene die met kabiet schiet redelijkerwijs alle maatregelen heeft genomen ter voorkoming van gevaar voor mens en dier. Een toelichting daarop. Toestemming verlenen voor de voorgestelde tijden zal in kunnen houden dat men 16 uur onafgebroken gehinderd kan worden. En dit is niet goed voor mens en dier. Door het kabietschieten overdag plaats te laten vinden en op een van tevoren afgesproken plaats, werkt men veiligheid en controlemogelijkheid in de hand. En gaat over tot de orde van de dag.
Voorzitter.
Dank u wel. Ja, meneer Nielen.
Mag ik bij de korte interruptie vragen wat de wijziging is die u feitelijk toevoegt? Want ook voor de kijker thuis is het misschien wel belangrijk. Want het artikel zegt, regelt al veel. En u heeft er volgens mij, als ik het heel snel lees, een beperkte wijziging op. Maar ik laat het aan u over om dat even duidelijk te maken.
Wij stellen voor om het kabietschieten plaats te laten vinden op Oudjaardag. En niet van af 10 uur 's ochtends tot... 2 uur in de nieuwjaarsnacht. Zo staat het in de ABV voorgesteld. En ik vind dat toch wel erg ver. En ja goed, dat zijn die 16 uren waar ik dan op wijs. Dat er dan eigenlijk onafgebroken geknald kan worden. Ik denk dat dat niet goed is voor de fauna en de mensen.
Nou, u doet nog iets meer en daar wil ik zo dadelijk ook iets over zeggen. U zegt ook dat het op sportparken moet.
Omdat er nu inderdaad in het APV voorgesteld wordt om dat buiten de bebouwde kom te doen. Nou, dan denk ik dat je al heel snel in, als ik het op Linden betrek, in de natuurgebieden terecht gaat komen. Dat lijkt me dan ook geen zinvolle actie.
Maar kort samenvat, u stelt voor op sportpark. U in Linden heeft er helemaal geen sportpark, dus u bent er vanaf.
In Linden hebben we een prachtig sportpark.
Maar heeft de naam sportpark?
Yes, sir.
Zo noemt meneer Jacobs het in ieder geval wel.
En zo is het in Linden ook bekend.
U was u klaar, meneer Jacobs?
Ik ben hier verder mee klaar. Ja.
Meneer Van den Burg, PLC.
Ja, dank u voorzitter. De opmerkingen van PLC zijn in de commissie prima beantwoord. En hebben verder geen opmerkingen meer.
Oké. Even kijken. Dan, dan dank ik u natuurlijk voor de instemming en de woorden van instemming. Dat wordt is een vorm van constante aandacht en wijziging. Soms volgen wijzigingen elkaar zelfs iets te snel op. En ja, deregulering, dat moeten we volop erin houden. Maar je ziet, er hoeft maar iemand karbiet te gaan schieten en we maken een nieuwe regel. Dus zo gaat het dan ook weer. Drie opmerkingen nog van de zijde van AWC. Toezicht en handhaven natuurlijk. Alles afschaffen wat je niet handhaaft, dat klinkt logisch, maar volgens mij heb je ook behoefte aan bepalingen die er fijn zijn, dat ze er zijn, dat als je ze nodig hebt, dat je ze kan gebruiken. Het is ook niet zo dat voor al die keren dat ik door rood rij, dat ze het rode stoplicht afschaffen, zeg maar. Hè. Ik moet zeggen dat ik als jongeling door rood reed, zo moet ik het natuurlijk zeggen. Maar, u begrijpt volgens mij wat ik bedoel. De standplaatsdiscussie, dat is een hele reële en ook wel ingewikkelde. Hij is ook heel juridisch. Daar heb ik de vorige keer, en dat staat ook in het stuk uitgelegd, van aangegeven dat deze regels, die maak je op basis van je gemeentelijke autonomie. Dat beperkt ook de reikwijdte van die regels. Die moeten altijd betrekking hebben op de regeling van de eigen huishouding. En dat is voornamelijk op basis van de openbare orde. Concurrentiemotieven kun je eigenlijk nauwelijks toepassen. Daar zit wel weer een soort ondergrens in. En dat is dat als door een standplaats een bepaalde voorziening helemaal zou verdwijnen. Hè? Nou, dat is ongeveer globaal samengevat de stand van de jurisprudentie. U zegt nu, van nou ja, dan snap ik dat ik het niet kan weigeren, maar dan kun je toch misschien differentiëren in de plek, zodat je er minder last van hebt. Anders gezegd dat er niet een bloemenstalletje komt tussen drie bloemisten. Hè? Zal ik maar even zeggen. Dat kan. Alleen in overleg. Je kunt natuurlijk zeggen, goh, we hebben nog wel andere mooie plekken en dit zou een vele fijnere plek vinden, want dan zit u die ander niet zo in de weg. Dan zou je op die manier uit kunnen komen. Als de aanvrager persisteert in een bepaalde plek, dan zou je en je wijst toch een andere aan, dan is dat in feite een partiële weigering. En dan moet je daar dus ook diezelfde juridische grondslag voor hebben. Dan kom je in diezelfde toetsing als die ik net schetste, die de jurisprudentie rijk is. Dus ik zeg graag toe dat we er met deze intentie naar kijken en mee omgaan. En dat we ook zo proberen met vergunningaanvragers om te gaan. Maar als het als het gewoon op het scherpst van de schede gesneden gespeeld wordt, dan kun je niet altijd je zin krijgen.
Voorzitter, bij interruptie.
Ja, meneer Van den Burg.
Je kunt toch in een standplaatsbeleid bepaalde plekken aanwijzen van daar mogen. Daar kan standplaats plaatsvinden en op andere plaatsen niet. Dus dan valt
ja, dat kan zeker. Maar waar eigenlijk bedoelt meneer Jacobs al een vorm van branchering. Dat je zegt, ik vind toch dat bloemenstalletje was niet zomaar een voorbeeld. Dat je niet vlakbij een winkel ook een standplaats hebt waar hetzelfde verkocht wordt.
Zo had ik die vraag niet begrepen. Maar...
Voorzitter, ik bedoel niet per se branchering. Je mag voor mij een plek ergens in... aanwijzen waar niemand last van de standhouder heeft.
Nee, maar als u... Ja, oké, maar dan komen we erop van... dan wijs ik gewoon plekken aan waar je eigenlijk nauwelijks nog meer een klant krijgt. Ja. Maar dan zou het betekenen dat je helemaal geen standplaatsen toestaat in je centrum. En ik weet niet of dat ook echt is wat u bedoelt. Goed, de laatste punt is dan over het amendement, over dat karbietschieten. Dit amendement behelst eigenlijk twee aanvullingen in aanvulling op de bestaande regeling. Het tijdstip heb ik geen moeite mee, lijkt me prima. Lijkt me ook, zoals u het ook motiveert, het is wel weer een extra regel, maar vooruit, daar heeft niemand last van. Sterker nog, er gaan minder mensen last van hebben gedurende minder lange tijd. Ja, ik heb wel een beetje moeite met die subbepaling over sportparken. En wel om de volgende reden. De meest flauwe reden is dat, maar die ging wel al een beetje over tafel, dat sportpark is niet gedefinieerd. Dus dan kom je er eigenlijk al aan dat je in hoofdstuk 1 van de APV ook nog weer een definitie moet gaan toevoegen. Maar veel belangrijker, denk ik eigenlijk, is de vraag, moet je dit soort ongein wel op een sportpark willen hebben? En heb je niet daar op voorhand dan toestemming van de rechthebbende nodig? Dan moet je ook weer een overleg met die verenigingen of die dat dan wel goed vinden. Sowieso vind ik dat je dit alleen maar kan doen op plekken waar de rechthebbende het goed vindt. Dus als je het in het buitengebied doet en je doet het zomaar in een weiland, moet je dat aan die boer vragen. Meneer Poel.
Ja goed, het is op een gegeven moment zoeken natuurlijk naar een formulering. En bedoel, ik had ook wel verwacht dat dit tot wel discussie zou leiden. Maar goed, dan kijk, waar het om gaat is dat je het gecontroleerd doet. Omdat je, want er wordt nu misschien ook wel een beetje lacherig soms over gedaan, maar het gaat erom dat dit ontzettende excessen kan hebben. En dan moet je spreken over dat je het dan hebt over van tevoren aan te wijzen. Gemeenschappelijke plek of weet ik veel wat, hoe het beestje dan noemt. Maar het gaat erom dat de intentie is dat je het toch, een beetje strijdig met de strekkingen, dat je wil dereguleren, maar dat je toch meer regelt hier. Dat je het niet maar loslaat, dat je iedereen maar op allerlei plekken met de meest vreemdsoortige bussen te werk laat gaan. Want daar gaat het nu juist om. Kijken of dat nou een sportpark is of een ander soort plek die verder in ieder geval gecontroleerd kan zijn. Daar gaat het denk ik om, dat is de strekking.
Ja, de mooiste controle is natuurlijk dat je het van tevoren aanvragen, maar dat willen we nou juist niet aan, hè. Ja, ik wil ook voorkomen dat we met een mug, of met een, hoe noem je dat, een kanon op een mug schieten. Ik heb ook nog niet, met een karbiet in dit geval. Het is hier ook nog geen traditie die zo heftig weligtiert. Nou ja, kennelijk in Linden wel, hoor ik, maar...
Voorzitter, ook in Vianen wordt op oudjaar met karbiet geschoten en ik weet het niet helemaal zeker, maar volgens mij gebeurt dat wel op een sportveld en is daar iedereen heel tevreden over. Dus ook uw uitsluitsel van buiten de bebouwde kom is misschien dat met huidige tradities dan dat ook weer in de war schopt. Dus daarom is ook een reden van, ja, op bekende locaties lijkt ons een betere vorm formuleren.
Ja, voorzitter, dat is een hele vermaak. Als je dan echt technisch bent, volgens mij is in Vianen zelfs binnen de bebouwde kom en zou het er zelfs nu niet gaan mogen.
Ja, dat is het probleem met veel van die sportparken, dat ze binnen de bebouwde kom liggen inderdaad. Ja. Maar dat kan ook... Kijk, ik zou... Maar waarom regelen... Dan gebeurt het dus goed in Vianen. Maar ik kan me ook zomaar voorstellen dat het op een weiland net buiten het dorp ook ergens goed kan. En waarom zou ik dat willen uitsluiten aan de voorkant? Ik zou zeggen... Volgens mij heb je nu je beperking dat het op bepaalde tijden gebeurt. Dat het in principe buiten de bebouwde kom gebeurt. Ja, als u zegt, maar het moet ook binnen de bebouwde kom gebeuren. Maar dan moeten we het formuleren dat er geen gebouwen in de nabije. Dat staat er volgens mij trouwens ook in.
Buiten de bebouwde kom wordt wel gesproken over de nabijheid van gebouwen en... waar mensen en eventueel dieren in zijn. In Linden wordt met karbiet geschoten sinds jaar en dag op Oudjaarsdag. En dat gebeurt binnen de bebouwde kom en niet met een afstand van 100 meter van woningen.
Maar dan pleit u, en u wil dat zo handhaven?
Nee, daarom wil ik graag dat men uitwijkt naar een plek die van tevoren aangewezen is. En dat kan dan inderdaad een sportveld zijn, ook in Linden.
Ja, maar dit toch, weet je, nu gaan we hier met z'n 15 een wettekst zitten bedenken. Ik voel mij thuis bij het voorstel wat er ligt. U vult dat aan met het tijdstip wat erbij hoort. En ik zeg heel graag toe dat we volgend jaar eens goed in de gaten houden waar dat nou allemaal gebeurt. En of wij een listigere formulering kunnen vinden op de plekken waar het plaats kan vinden. Essentie is volgens mij dat het op voldoende afstand van bebouwing plaatsvindt. En dat is volgens mij de kern. En ik wil ook nog wel toezeggen dat als we daar iets listigs op kunnen verzinnen, dat we dat dan doen. Alleen dan gaan we wel uit de procedure.
Voorzitter, bij interruptie. Misschien even een praktisch voorstel. Op het moment dat je onder B gewoon schrapt buiten de bouwde kom, dan komt het te staan. Kabinetschit vindt plaats op een afstand van tenminste 100 meter en de rest van de riedel. Dan kan het binnen de bouwde kom op het moment dat het op sportvelden gaat. En kan buiten de bouwde kom. Ik denk dat dan iedereen... tevreden is.
Zo klinkt het wel, toch handig zo'n... En weer een regel geschrapt. Ja, ik denk dat als aan die twee essentiële, ja, dus tijdstip en afstand van bebouwing voldaan is, dat je op zich al een hele winst hebt ten opzichte van nu. En dan gaan we gewoon kijken hoe dat in de andere jaren loopt. En als u ervoor voelt, nemen we gewoon het voorstel van meneer Van den Burg over. En dat betekent dat je het niet per se hebt over buiten de bebouwde kom, maar dat je doorslaggevend laat zijn de afstand tot bebouwing. En dan komt hij te luiden, dat is misschien wel goed om even te formuleren. Dan komt lid 3 van artikel 273a, komt dan te luiden. In de tweede regel wordt het tijdstip dus tussen 10 uur en 1800 uur. En dan blijft A hetzelfde.
Maar na 1800 uur de rest komt te vallen.
Ja. En dan wordt het mits. A blijft hetzelfde. B wordt dan aangepast. Kabietschieten vindt plaats op een afstand van tenminste 100 meter van woningen en 300 meter van gebouwen, bouwwerken of andere werken binnen, waarbinnen dieren verblijven. Zeg ik het nog steeds goed, meneer Van den Burgt? C blijft gehandhaafd en D blijft gehandhaafd. Ja? Oké. Even kijken, dan wordt het amendement van Partij van de Arbeid en ABC geacht zo weer te zijn aangepast. Dan breng ik het amendement in stemming. Wie is daarvoor? Bent u voor het amendement? Ja, dat is CDA, dat is PvdA, GroenLinks, D66 en ABC. Wie is daar tegen? Dat is dan de VVD. Daarmee is het amendement aangenomen. En dan het voorstel zelf, de aanpassing van de APV. Die is daarvoor. En dat zijn we allemaal daarmee is het aangenomen. Dank u wel. Agenda punt 22. Voorstel tot het bespreken van de raadsinformatiebrief in zaken asbest in scholen. En de beraadslaging begint er nu bij het CDA. Meneer Nielen.
Dank u wel. In derde termijn, om het zo maar te zeggen. De derde kans. Voorzitter, allereerst dank voor de uitgebreide beantwoording. In uw beantwoording verwijst u in hetgeen in het IHP is opgenomen. En toen we de beantwoording lazen, kun je concluderen, die informatie had je toch allemaal al, dat is helder. Klopt, die informatie hadden we, maar uit die informatie kwam op dat moment niet duidelijk naar voren dat er al dan niet een dan tussen haakjes morele plicht door het ministerie een onderzoek is uitgevoerd waarbij medewerking van gemeente, CQ, schoolbesturen werd gevraagd. Want het IAP meldt dat er geen landelijk beeld en geen centrale registratie is. En vervolgens meldt u in de beantwoording dat er toekomstgericht via het landelijk asbestvolgsysteem transparantie wordt beoogd. Mogelijk heeft deze informatie elkaar doorkruist, maar voor onze fractie voldoende om aandacht te vragen voor dit onderwerp. Het is voor ons niet duidelijk of gestelde afronding van het onderzoek, en in het IAP staat het citaat uiterlijk medio 2012, uw uitgangspunt is dan wel het wettelijk kader, CQ, het verzoek van de staatssecretaris in zijn enquête. Misschien dat u daar wel antwoord op weet, en dat is dan tevens de vraag aan u. Verder geeft u aan daar waar, tussen haakjes op termijn nieuwbouw noodzakelijk is, geen directe noodzaak aanwezig is om dit te onderzoeken. Op basis van recent aangegeven informatie is dat voor onze fractie niet vanzelfsprekend. En eigenlijk zouden wij graag wel hebben dat het ook daar onderzocht gaat worden. Gezien de urgentie en toch het risico wat asbest met zich meebrengt. En als je het weet, dan kan het ook best zijn dat het alternatief is. Mooi laten zitten op die plek waar het zit en dan brengt het minste schade toe. U geeft aan niet gereageerd te hebben omdat de verantwoording bij de scholen ligt. Mogelijk strikt formeel juist, maar toch omwille van de volksgezondheid mogelijk genuanceerder. Acht u het op basis van de nieuwste informatie en omwille van het voorkomen van onrust, omwille van de volksgezondheid niet wenselijk om alle risico's, zowel gezondheidstechnisch als ook financiële zin, helder in beeld te hebben, is de vervolgvraag. En op welke wijze gaat u de noodzaak van actuele onderzoeksresultaten met de schoolbestuur overbrengen, om te bespoedigen dat er ook zo snel mogelijk een actueel overzicht is of komt? Misschien is het er nu inmiddels wel, doordat vragen ook in tweede of een derde termijn nu aan de orde komen. En met het verzoek om deze resultaten dan vervolgens ook aan de Raad voor te leggen. En kunt u daar aan voldoen? En daar waar we gesproken hebben over scholen, kan dit breder getrokken worden naar de openbare gebouwen waar we als gemeente verantwoordelijk voor zijn. Als voorbeeld dorpshuizen. Wat is uw mening daarover en kunnen we daar op wat voor termijn of op korte termijn daar nog een reactie op verwachten? En daar wil ik het in eerste termijn bij laten.
Dank u wel. U vroeg het punt ook aan ter bespreking, hè? Maar ik kijk even verder of er mensen willen reageren. Dit zijn er niet. Oké. Wethouder van Veen. Jawel.
Ja, voorzitter, dank u wel. Even ingaan op de aanvullende vragen gesteld door het CDA. Laat ik vooropstellen dat wij de resultaten gewoon zullen overbrengen. Ik denk dat dat al het belangrijkste toezegging is die ik vanuit hier kan doen. U heeft zelf al geconstateerd dat wij hebben geconcludeerd met de schoolbesturen dat de primaire verantwoordelijkheid bij de scholen ligt. Dat betekent niet dat we niet hebben gecommuniceerd. Dat betekent dat wij aan de scholen hebben gevraagd of zij dat onderzoek zouden doen. Dat onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden en er zijn 5 scholen in onze gemeente onderzocht op asbest. Dat zijn de Lindekring, de Bongert, Jan de Kwaai, de Akkerwinde en de Zevensprong. Dus de school die gesloopt ging worden is meegenomen in het asbestonderzoek. Dus die toezegging heeft u bij deze dan ook direct van mij ontvangen. Het lijkt me verstandig om niet op dit moment in te gaan op de resultaten van dat asbestonderzoek. U heeft zelf al aangegeven voor wat betreft die maatschappelijke onrust. Het heeft geen zin om hier allerlei dingen te gaan vertellen over asbest als we niet precies weten wat de uitkomsten zijn van het onderzoek en de voorgestelde maatregelen. Ik zeg u wel toe, in overleg met de schoolbesturen, u op zo kort mogelijke termijn gewoon inzage te geven in de rapporten en het advies wat wij krijgen van het onderzoeksbureau om wel of niet waar te saneren. U heeft nog een vraag gesteld over onderzoek bij onze accommodaties. Daarmee overvalt u mij een klein beetje. Ik vind het een interessante gedachte, maar ik zou wel heel graag willen weten wat de scholen nu gaat opleveren. Als daar nu uit blijkt dat er echt hele gevaarlijke situaties ontstaan, dan lijkt het mij een hele terechte opmerking om eens na te gaan denken over sanering. Maar ik denk dat u met mij het gevoel heeft dat op het moment dat je van asbest afblijft en op zijn minst weet waar het asbest zit, dat dat in de huidige wetgeving in ieder geval voldoende is. Dus ik denk dat ik op deze manier tegemoet gekomen ben aan de opmerking van het CDA.
We gaan even kijken. Meneer Nielen.
Dank u wel, voorzitter. Met dank, de heer Vervin, voor de beantwoording. Op zich, de opmerking over openbaar gebouw was niet de bedoeling om meteen alle registers en risico's. Inderdaad, zoals u ook aangeeft in de beantwoording, en we zijn als fractie overigens blij met de toezeggingen die u, mede naar aanleiding van de vragen, nu in deze vergadering wel doet. Want, ja, dat was eigenlijk ook de zorg die wij na het door u officieel beantwoorden van de vragen hadden van hoe gaat het daar feitelijk in de praktijk mee om. En ik denk dat we elkaar hier gevonden hebben door zorgvuldig met die informatie en met de gegevens om te gaan. En te kijken, allereerst kijken van wat is het risico en het kan best, als het daar bekend is, kan best zijn, blijft er vanaf. Maar dat moet dan uit die onderzoeken blijken. Dus wij zijn bijzonder ingenomen met deze toezeggingen. Dank u wel.
Dank u. Dan komen wij bij agenda punt 23. Het voorstel tot bespreken, informatiebrief, beantwoording, schriftelijke vragen, Lavendelplein, wat op verzoek van het CDA en de PvdA is geagendeerd. Ja, u mag zelf weten wie ik het eerst het woord geef. Meneer Poel steekt zijn vinger al op, meneer Nielen.
Misschien even voor de procesgang, want we hebben even kort gesloten. We hebben gezamenlijk die vragen in. Gediend en ook hebben we gezamenlijk nu wat vervolgvragen. En daar hebben wij een verdeling in gemaakt. En volgens mij zou jij beginnen, Jos.
Nou snap ik die blik in de ogen van meneer Nielen. Oké, meneer Nielen, aan u het woord.
Nou, dank u wel, voorzitter. Ik weet niet of dat blikken konden doden, maar ik dacht, ik wacht even af. Zoals gemeld, en dan begin ik maar gelijk. Ik heb in ieder geval een drietal vragen en de andere vragen zullen door de heer Poel gesteld worden. Het gaat over het parkeren en dan de allereerste vraag om een misverstand maar uit de weg te werken om misverstand te voorkomen. Er wordt gesproken over Lavendelkade en Lavendelplein. Zijn de parkeerplaatsen nu gesitueerd op het grote plein of wordt daarmee bedoeld aan de strook bij het winkelcentrum net voor het wijkcentrum De Nielt? Dat is een heel simpele en korte vraag. Tweede vraag die ik heb. Indien op het grote plein waar de horecagelegenheid moet komen, wordt gesproken, dan wordt in het bestemmingsplan, artikel 8, gaat het over multifunctioneel autovrij plein. Hoe kunnen wij dat artikel rijmen met het inrichten van parkeerplaatsen? En als we het bestemmingsplan zo lezen, op basis van welke gronden is inrichten van parkeerplaatsen dan wel toegestaan? Mogelijk lezen wij over een ander artikel heen. Kortom, is het college bevoegd om op deze wijze invulling te geven aan het bestemmingsplan of dient het voorhands eerst gewijzigd te worden en zou u daarmee naar de raad te moeten? Ondergeschiktheid van de parkeerplaatsen en de functie van het plein is overigens geen maatstaf. En u praat zelf in de beantwoording over ondergeschiktheid. U stelt dat de inrichting van 30 parkeerplaatsen vanaf de oorsprong is gezien. Gezien de inrichting betwijfelen wij die insteek. Want waarom is er dan gekozen voor de inrichting zoals die nu feitelijk aan de orde is? En moet men de inrichting weer gaan veranderen? Als laatste, en dat gaat ook over uw laatste onderdeel, maar dat gaat over het kunstwerk. U geeft aan dat de Raad geen voorstellen meer bereikt hebben over de zogenaamde 1% regeling om de reserve te voeden. Er zijn echter wel een tweetal projecten benoemd waarbij normaal gesproken een voeding aan deze reserve gebruikelijk zou zijn. Wat is hierover geregeld en wijkt u hiermee dan wel of niet af van het reglement of van de voorstellen zoals die door de Raad destijds zijn geaccordeerd? En daar wil ik het in eerste termijn belaten.
Dank u, meneer Poel.
Ja, nou, ik ga toch ook weer even terug naar het parkeren. Dat is niet helemaal logisch misschien. Maar er wordt dus gesproken over die parkeerplekken 30 stuks. En er wordt verwezen naar die nota slim parkeren. Maar die nota slim parkeren, als ik die lees, dan wordt daar over 2 of 4 parkeerplaatsen, afhankelijk van of het een café of een restaurant wordt, want ik heb het nu even over die horecagelegenheid, per 100 vierkante meter bruto vloeroppervlak. En dan vraag ik me af hoe u aan 30 komt. Want volgens onze interpretatie regelt die notitie slim parkeren ook wie verantwoordelijk is voor CQ wie bijdient te dragen bij de wijzigingen van functies die een toename van die parkeervoorzieningen noodzakelijk maken. En ik wil graag weten hoe men daarmee om is gegaan. Ja, en dan bevreemdt het ons, hebben we toch ook een beetje het gevoel dat het wellicht toch een cadeautje is voor de supermarktondernemer al daar. Want wij vragen ons toch af wat de toenemende parkeerdruk waar die op gebaseerd is. Want ik wil dan toch wel graag onafhankelijke cijfers zien. Wat uit eigen waarneming, maar ook tijdens piektijden zelfs en op basis van geluiden, nogal wat geluiden ook uit de omgeving, wordt die parkeerdruk waarschijnlijk toch enkel bij de supermarkt gevoeld. Want bij de omgeving en volgens eigen waarneming, en ik ben er toch op nogal wat drukke dagen geweest, valt dat wel mee, laat ik het zomaar even uitdrukken. Bovendien voldoet het gehele parkeerterrein aan de normstelling voor het gehele winkelcentrum aldaar, alle voorzieningen. Dus zou er al een toenemende parkeerdruk zijn op gezette tijden, dan betekent dit niet automatisch een verruiming van die normering, met name gelet op de balans met de woonomgeving. Dat is namelijk ook reguliere jurisprudentie. Ik bedoel, het is niet automatisch van, er wordt druk gevoeld, nu gaan we er maar parkeerplaatsen bij voegen. Daar is van tevoren natuurlijk rekening mee gehouden. Een aanvullende vraag is, omdat er ook wordt verwezen naar de supermarkt, en daar is ook duidelijk signalen zijn er van tot ons gekomen. Bosmans of Jumbo heeft beneden in de parkeerkelder een 12-val parkeerplekken. En het is heel duidelijk, waarneembaar ook, dat daar geen gebruik van gemaakt wordt en dat hij juist gebruik maakt van de parkeerplekken die voor het publiek zouden moeten zijn. Ja, en dan toch even een slotvraag, is misschien een beetje een pinnige vraag, wethouder, maar ik heb ook toch het gevoel, wij hebben het gevoel, dat er wellicht wat wisselgeld aan het ontstaan is, omdat Bosmans ook, Jumbo Bosmans, een beetje moeilijk doet ten aanzien van de Lidl in Noord. En die willen we daar uiteraard ook graag. En dan krijg ik het gevoel van, kunnen we dat daar op de Heerswijk niet goed regelen? Dan zijn we van 2 problemen af. Maar zo werkt het natuurlijk zuiver gesproken niet. Dat waren niet de aanvullende vragen. Het pannaveldje. Dat is even buiten het parkeren. Daar heb ik toch nagevraagd. En het is wel degelijk de bedoeling geweest, en dat blijkt eigenlijk uit de stukken die ik heb toegezonden gekregen, dat er een mobiel pannenveldje zou worden opgeslagen onder een van die waterviewpunten die er zouden moeten komen. Dus waar nu gesproken wordt van, het is nooit de bedoeling geweest dat er überhaupt iets aan een pannenveldje zou komen of opgeslagen, dat is gewoon niet juist. En dat is ook, zeg maar, bij vroegere bestuurders is dat wel degelijk aan de orde geweest. En dat klopt dan ook met het verhaal van die waterviewpunten, die verhoging waaronder opslag kon plaatsvinden. Daar laat ik het bij, voorzitter.
Dank u. Nog meer? Mevrouw Van Diemen, D66, ABC, mevrouw Pluk.
Want ook wij hadden wel wat vragen naar aanleiding van de beantwoording van de vraag van het CDA en Partij van de Arbeid. Een belangrijke vraag was van ons ook van, is het nodig om het bestemmingsplan te wijzigen voor het aanleggen eventueel van parkeerplaatsen op het plein? Met andere woorden, is deze raad hierbij nog aan zet? Verder, wat is de noodzaak voor de uitbreiding van parkeerplaatsen? Hoe is de behoefte hiervan aangetoond? Is er geteld? Omdat ja, ook wij constateren gewoon van regelmatige bezoeken aan dat parkeerterrein dat er over het algemeen gewoon veel plek is. Afgezonderd van de zaterdagochtend en de vrijdagmiddag. U gaat in het stuk ook in over de horecagelegenheid en dat daar dus parkeerplaatsen voor moeten worden aangelegd. Wij gaan ervan uit dat ook een horecagelegenheid gebruik kan maken van de parkeerplaatsen die nu achter de Jumbo op dat grote parkeerterrein aanwezig zijn. Dus de tijden zijn waarschijnlijk ook anders van het benutten van die parkeerplaatsen. Dus we vragen af hoe heeft u daarover nagedacht? En laatste vraag van oké, als u dan denkt over het fysiek parkeren van auto's op het plein, waar zou dat dan kunnen? Hoe ver zijn de plannen en wat heeft u in gedachten? En dat sluit ook een beetje aan van is het nou de kade of is het nou het plein zelf? Is het dan naast de zandbak met de boot of is het aan de andere kant? Want als je goed kijkt naar hoe het plein gemaakt is, zien wij op dit moment niet echt waar je op een goede wijze daar auto's zou kunnen neerzetten. Dus wellicht wilt u daarop nader op ingaan.
Ik kijk nu even verder. Nee. Dan wethouder Van Veen, aan u het woord.
Voorzitter, dank u wel. Ik denk toch goed dat we het nog eens hebben over dit verhaal met betrekking tot de parkeerplaatsen en de mogelijkheden die er zijn. Ik denk dat het goed is om vast te stellen wat de oorsprong is van de vragen die gesteld worden. Dat er een bijeenkomst is geweest waarin de gemeente aan omwonenden heeft uitgelegd wat er de plannen zijn in de Heeswijkse kampen. En een van die plannen zijn de allang bekende komst van een horecavoorziening op het Lavendelplein. En laten we direct even vaststellen dat daarvoor geen bestemmingsplan is. Dus we zullen nog een bestemmingsplan voor de horeca moeten verzinnen. En dat geldt dus ook voor de eventuele parkeerplaatsen die daar bij horen. Dus als u zegt dat er op dit moment conform bestemmingsplan geen mogelijkheden zijn om daar te parkeren, dan heeft u daarin gewoon gelijk. Maar dat geldt ook voor de horeca die daar gepland is. En dat komt eigenlijk direct bij het tweede puntje van de beantwoording van de vragen. Dat wij inderdaad met Jo Bosmans, maar in ieder geval de Jumbo, gesproken hebben over parkeerplaatsen in relatie tot de ontwikkeling en zijn bezwaar in de Valuwe. Jo Bosmans, er waren drie bezwaarmakers tegen de komst van de Lidl, waarvan inmiddels twee bezwaren inmiddels van tafel zijn en één die van Jo Bosmans nog op tafel ligt. Waarom ligt hij nog op tafel? Omdat hij uiteindelijk graag compensatie wil voor het feit dat hij straks een concurrent krijgt die hij daar niet verwacht had. Ik wil daar gewoon open en transparant over zijn en ik vind ook dat ik dat op dit moment aan u moet kunnen melden. Dat betekent dat wij met hem in gesprek zijn gegaan en hebben gevraagd van goh, waar zijn die bezwaren dan op gebaseerd? Hij zegt, ik heb nooit zoveel parkeerplaatsen gemogen bij in de Valuwe. En nu komt er dadelijk een andere ondernemer die kansen wel krijgt. Dat betekent dat ik mij wil wapenen tegen de komst van de Lidl. En daarvoor wil ik eigenlijk twee dingen. Dat is wat extra vierkante meters voor BVO in zijn winkel. En daarmee wil hij de slag aangaan met de Lidl. En daarvan zegt hij, daardoor heb ik ook extra parkeerplaatsen nodig. Dus daar waar u constateert dat er op dit moment geen parkeerprobleem is, behalve op vrijdagavond, zaterdag, de dag voor kerst, de dag voor Pasen, de dag voor Pinkster en alle bijzondere bijeenkomsten, is dat waar. Alleen, hij zegt, ik moet mij wapenen tegen dat wat er komt. Gemeente, wat is er mogelijk? Toen hebben wij gekeken naar het stedenbouwkundig plan. Hebben wij met elkaar als college geconstateerd dat er toch een bestemmingsplanwijziging nodig is om de horeca te laten komen. En toen hebben wij tegen hem gezegd, uiteraard met alle beperkingen die het met zich meebrengt, omdat het door de raad uiteindelijk besloten moet worden, dat wij willen meewerken aan een vervroegde komst van die parkeerplaatsen om hem genoeg body te geven om die concurrentiestrijd aan te gaan.
Voorzitter, voordat de wethouder verder gaat, toch even hierop terugpakkend, wethouder. Kijk, we moeten wel oppassen dat we niet te veel van die vergelijkingen maken tussen Noord en Heeswijk. Want mijn eerste vraag hierop is van, kijk, dat Bosmans er wat bij wil, dat is één. Maar hebben we het dan nu op basis van, want dat weet ik dus niet, de Lidl die komt er en die heeft een aantal vierkante meters, dat zult u ongetwijfeld weten.
Ja.
Wijkt dat dan substantieel af van wat Bosmans nu in de Heeswijk heeft? Hoeveel vierkante meter is dat dan?
Nou, dan moet ik heel eerlijk zeggen, als je mij echt gaat vragen exact het aantal vierkante meters, dan ga ik verkeerde antwoorden geven. Wat ik je wel kan vertellen, dat weet je, is dat de Lidl veel groter wordt dan de Jumbo ooit was.
Nee, wacht, maar nee, daar doel ik nou juist op. Want het feit, dat hebben we ook in de behandeling van de bezwaren toen gezegd, van kijk, wat Bosmans doet en teruggrijpen op wat ik niet mocht. Hij heeft vervolgens ook de mogelijkheid gekregen om datgene te doen in Heerswijk wat hij nu doet. En dan krijg je dus inderdaad tussen marktondernemers een gezonde concurrentie. Het gaat er mij om, als je vergelijking moet maken, moet je niet die vergelijking maken van als ik toen. Nee, dan moet je de vergelijking maken als er nu een Lidl komt die, los van wat je ervan vindt, die vele vierkante meters groter is. Dan vind ik dat een andere insteek als dat er gewoon twee supermarkten zitten op relatief korte afstand, maar die alle twee het aantal vierkante meters hebben. Dat vind ik wel van wezenlijk belang.
Ja, ik kan geen antwoord geven. Ik denk dat ze ongeveer vergelijkbaar groot worden. Maar ik kan u dat niet zeggen. Ik denk wel, u had het net over de nota slim parkeren. Ik denk als we die zouden projecteren op de Lidl, dan heeft de Lidl meer parkeerplaatsen dan dat ze conform de nota slim parkeren zouden nodig hebben. Dus ik wil het op die manier bij u terugleggen. Maar volgens mij zou u de vraag ook kunnen stellen van wat is de consequentie op het moment dat we dat niet doen. Hè? Want dat is natuurlijk ook de simpele afweging die wij binnen het college hebben gemaakt. We kunnen ook gewoon zeggen, we werken daar niet aan mee. Dat betekent dat Joop Bosmans zijn bezwaar, zijn beroep bij de Raad van State en zijn voorlopige voorziening niet intrekt. En dat betekent gewoon onze inschatting 6 tot 9 maanden vertraging voor de komst van de Lidl. Dat is ons, ja minstens, maar anders gaan we daar zeggen dat één denkt dat het 24 maanden is. Nou, wij hebben ervoor gekozen.
Voorzitter, ik...
Ja, meneer Poel.
Even de afmaken. Ik wil dan wel exacter wel weten als u zegt van nota slim parkeren, meer parkeerplekken Lidl en nota slim parkeren, parkeerplekken Bosmans, Heeswijk en het aantal vierkante meters. Dan wil ik dan wel even, dan hoef je nu niet te antwoorden, nee. Wil ik even exacte dingen zo. Dan komt nu om de hoek kijken, dat is weer gevaarlijk, hè, want dan gaan we ons eigenlijk dadelijk gedwongen voelen om iets te doen. Omdat Bosmans druk op de ketel geeft, want die houdt iets tegen in Noord, waar die zich dus inderdaad heel erg geliefd aan het maken is. Die 6 tot 9 maanden, die betwijfel ik ook hoor, want op het moment dat je, maar goed, dan komen we weer in een juridisch traject, daar wil ik niet met u over beginnen, want dan krijgen we weer verschillende meningen. Maar ik denk, als je daar handig mee omspeelt en gelet op de aard van zijn bezwaren, waar hij op doelt, dat is echt economisch gestoeld en niet ruimtelijk ordeningsgestoeld, dat hij daar in zware dobbrang kijkt en dat wij daar niet zo bang voor hoeven te zijn. Dus ik laat me daar niet door Bosmans door onder druk zetten. En ik vind het ook niet zuiver, zoals hij het nu doet.
Ja, meneer voorzitter,
wethouder, ja.
Ja, meneer voorzitter, of het zuiver is of niet, daar kunnen we met elkaar over discussiëren. Feitelijk ligt ervoor dat wij als college geconfronteerd worden met een supermarktketen die Lidl heet, die zichzelf heeft voorgenomen om aangaande november open te zijn. Wij geconfronteerd worden met mensen die inderdaad denken, doordat die druk op de ketel wordt gezet, dat er iets te halen is. Dat is heel simpel. Dat proces heeft de afgelopen 9 maanden gewoon plaatsgevonden. Ik denk dat wij daar op een bijzonder verantwoorde manier mee om zijn gegaan. En er ligt dadelijk bij u met z'n allen een vraag voor om een bestemmingsplanwijziging te gaan regelen voor 30 parkeerplaatsen. Dat zal het moment zijn waarop de heer Bosmans zijn bezwaar intrekt. En ik weet zeker dat de heer Bosmans nu thuis zit te kijken, ja, en zijn advocaat ook, omdat hij hoopt dat hij vanavond hieruit koppen kan tellen of hij wel of niet zijn bezwaarschrift indient. Want heel simpel gezegd, deze week wil Lidl de bouwvergunning aanvragen voor de komst van de Lidl in de Valuwe. En die kan op dit moment door deze gemeente niet geaccepteerd worden, omdat er een voorlopige voorziening is aangevraagd. Dat is de reden waarom wij die 30 parkeerplaatsen mogelijk willen maken. En ik leg het gewoon open en transparant hier neer. Het is niet anders dan dat ik het zeg.
Meneer Nielen.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoor de wethouder nu zeggen van mogelijk zitten ondernemer en juristen vanavond koppen te tellen. Het is voor mij de vraag of dat wij vanavond hier überhaupt, tenminste, dat was mijn voornemen ook niet. We hebben nu helder van u gekregen, maar u bent waarschijnlijk nog niet klaar met beantwoorden, dat er een bestemmingsplanwijziging nodig is en dat we als raad aan zet zijn. En laten we heel eerlijk zijn, dat was natuurlijk een eerste zorg. Is het college bevoegd of zijn we als raad aan zet? En die zorg is op dit moment wel wat bij ons weggenomen. En het lijkt me goed als u naar de raad toe komt, dat u met de vragen die we gesteld hebben, dat u zich daar op voor kunt bereiden. En dat we in ieder geval een goede argumentatie en een goede uitleg krijgen waarom u deze keuze maakt en waarom u hoopt dat de raad die keuze ook maakt. En ik denk dat we het daar even op dit moment inhoudelijk even bij moeten laten.
Meneer Gertsen.
Ja, u heeft natuurlijk gelijk, hè, met de stand van zaken, met de procedure, maar de wethouder bedoelt iets anders, volgens mij. En corrigeer me als ik het verkeerd heb. U heeft gezegd is dat de Lidl deze week een aanvraag voor een bouwvergunning zal indienen. Dat die door de gemeente niet in behandeling kan genomen omdat er een voorlopige voorziening rust op het gebied. U heeft gezegd is dat u eigenlijk een signaal wil, nu, vanavond, van ons. Dat heeft u gezegd. Ik zie daar nee knikken, ik vraag het aan u. Dat u vanavond een signaal wil van of er draagvlak is in de raad van op het moment is dat de bestemmingswijziging voor de Lavendel voorligt om te toveren naar parkeerplaatsen en horeca, van of het dan in de raad draagvlak is om voor zo'n bestemmingsplanwijziging mee in te stemmen. Heb ik het goed geïnterpreteerd?
De wethouder.
Dat is inderdaad, kijk, de wens is, en ik denk dat meneer Niele uit de Achterhoede het juiste antwoord geeft. Kijk, dit zijn van die lastige onderwerpen waarbij wij als college met mensen aan tafel zitten en onderaan elke afspraak die we maken zetten onder voorbehoud van toestemming van de raad. Wat wij hebben besproken is dat dit het moment is, omdat u deze vraag heeft gesteld, om dan maar eens heel aan u te vragen, heel open, wat is het u niet waard of wel waard? Dan kunt u mij nog in de inhoudelijke vraag, dan kom ik zo op terug, voor die 30 parkeerplaatsen, waar komen ze, hoe zien ze eruit, wat zijn er de consequenties van? Maar luister, de conclusie is voor mij heel simpel. Als een meerderheid van de raad vanavond zegt, niet op voorhand, hè, niet op voorhand, daar heb ik het over, niet op voorhand het zouden willen instemmen met, dan ga ik dat aan Jo Bosmans terugkoppelen. Dat betekent dat hij gegarandeerd morgen zijn bezwaar niet zal intrekken. En dat zal betekenen dat we vanaf dat moment, we moeten wachten op onze eigen, ik maak het heel even af, op onze eigen procedures, totdat wij dat bestemmingsplan hier, die wijziging hier neer zullen gaan leggen. Want dat kunnen wij niet als college, dat heeft u zelf al vastgesteld. En dan gaat gewoon de teller lopen. Ik wil u daarmee helemaal niet chanteren. Ik zit er net zo ontspannen in als u. Alleen het is wel een kans die er nu voor ligt om wel heel eventjes die hoofden te tellen.
Meneer Poel.
Nou, kijk, dat u het open en transparant brengt, wethouder, vind ik prima. Maar laten we, kijk, nou kijken even onszelf naar ons raad. Hè. Ik bedoel, dit kunnen we niet maken, mensen. Ik bedoel, ik snap de bedoeling van de wethouder. Maar A, ik laat me niet, zeg ik niet tegen u, maar ik laat me niet onder druk zetten door Jumbo Bosmans. Maar wij kunnen ook niet oordelen over bestemmingsplannen en wijzigingen en dergelijke, wat nog allemaal naar ons toe moet komen. Want daar moet je op basis van de vragen die we nu stellen, de antwoorden die we krijgen, de gegevens die we krijgen, dan maak je daar een afgewogen oordeel. En je kunt nu geen enkele richting aangeven. Want in aanvulling daarop, als je het dan hebt over die 30 parkeerplaatsen en wil je al in die richting denken, heb ik in mijn vraag ook gesteld van wacht even, Bosmans heeft nu zoveel plekken op basis van zijn huidige vierkante meters. Hij krijgt er dan eventueel vierkante meters ruimte bij, dat geldt ook weer via Noord- en Slim Parkeer, zoveel parkeerplekken, maar die zijn er al op het huidige plein, op basis van het voorzieningenniveau, wat op dit moment niet ingevuld is. Die zijn er al, hè, dus die moet je daarin meenemen, en zijn parkeerplekken in de kelder moet je er ook in meenemen. Dus er zit veel meer achter, als dat we nu even kunnen zeggen van een intentie uitspreken.
Meneer Gertsen.
Voorzitter, ik heb een vraag aan de heer Poel, want het spel is nu een beetje op de wagen doordat de wethouder zeg maar in alle eerlijkheid en openheid transparant is en naar eer en geweten antwoord van hoe het proces is verlopen. Maar dat vragen we nu dan ook, om toch maar een klein beetje te weten van waar we aan toe zijn. Wat is uw mening over het parkeren op het Lavendelplein? Bent u daar tegen of als u zegt van nou er is een goede onderbouwing en de parkeernormen komen eraan en ik kan het toetsen en het is allemaal oké, dan ben ik in principe bereid om daar medewerking aan te verlenen. Wat is uw standpunt over het parkeren op het Lavendelplein?
Volgens mij waren we nu bezig om de wethouder vragen te stellen. Nu moet ik ineens als een soort wethouder antwoorden gaan geven.
Ik ga
uit van de gegevens die ik ontvangen heb in dit huis, van het bestuur wat nu op dit moment ook verantwoordelijk is. En dat zijn gegevens die aangeven dat we te maken hebben met een bestemmingsplan, een autovrij evenementenplein waar van alles mee moet kan gebeuren. Een horeca gepland, een wachtershuisje gepland, dat moet dan ook nog dat zit niet in een bestemmingsplan. Maar dat zijn de, zeg maar, de lijnen die uitgezet zijn en waar ook op een gegeven moment een buurt, een omgeving en een wijk mee geconfronteerd is. En die worden nu geconfronteerd met wijzigingen. En ik wil mogelijke wijzigingen, in welke richting dan ook, wil ik zorgvuldig kunnen beoordelen en niet zomaar nu in het blauwe hinein.
Nee, als ik...
Ja, meneer Gertsen.
Ja, u zou een fantastisch wethouder zijn inderdaad, want u geeft geen antwoord op de vraag. Maar ja, goed, op het moment dat u rechtstreeks aan raadsleden vragen kunt stellen, waar we gisteravond toch ook weer van hebben mogen genieten, doe ik het ook aan u. En u, ik vraag gewoon aan u, wat vindt u van parkeren op het Laventelplein?
Meneer Als u mij concrete even, vraag stelt, nu zeg ik meneer, nee.
Nou, dat is helder.
Dan is het woord aan meneer Nielen.
Volgens mij moeten we deze kant niet op. Ik wil heel kort, de heer Gersten zegt terecht van de wethouder informeert ons hier open en transparant. Is ook terecht. Hij geeft wel aan van nou, omdat er ondernemer en juristen mee zitten kijken en vanavond eigenlijk toch ook al van ons iets willen. Dus het is wel het samen optrekken. Maar ik zou het nu op dit moment toch willen gaan beperken om de vragen verder te beantwoorden. En dan kunnen wij, u krijgt van mij, want u ziet, ja, de kijkers thuis zien het waarschijnlijk niet, maar ik ben vanavond echt hier, vertegenwoordig alleen die fractie, dus u krijgt van mij vanavond echt geen antwoord. Dus misschien van anderen wel, maar...
Was u klaar met de beantwoording verder, of niet? Nee, er zijn er meer. Want ik denk inderdaad dat we met elkaar moeten vaststellen dat er hier nu besproken wordt, de beantwoordingen. En dat is en het is prima om elkaar even te beproeven, zoals dat net even heen en weer gegaan is. Maar we kunnen, het is niet een voorstel waar je de handen bij omhoog kan steken vanavond. Meneer Van Veen.
Voorzitter, volgens mij heb ik ook niet gevraagd of mensen hun handen omhoog willen steken. Ik heb alleen gezegd dat ik ervan overtuigd ben dat de jurist en de ondernemer hier zitten te beproeven of zij bereid zijn het risico te nemen om hun bezwaren in te trekken. Dat heb ik volgens mij geprobeerd aan te geven. En ik daag u uit als raad om daar in ieder geval iets van
voorzitter,
te vinden.
Mevrouw Pluk.
Bij interruptie, als de supermarktondernemer en de jurist meekijken, het zou ze ook sieren als ze dit op voorhand intrekken, zonder op voorhand een beslissing van de raad te verwachten. Dus op die manier kun je het ook insteken. Maar ik wacht graag eerst de inhoudelijke beantwoording van uw vragen verder af.
De wethouder weer.
Ik ben ervan overtuigd dat de ondernemer u op zeer korte termijn gaat uitnodigen voor een gesprek en u zal uitnodigen of zal uitleggen waar zijn pijn zit in relatie tot dat wat deze gemeente, dat hebben we volgens mij ook al vaker in deze, aan het doen is. En ja, luister, ik ga voor de Lidl in de Valuwe. Dat heb ik als wethouder gezegd, dat heb ik tegen Joop Bosmans gezegd en daar blijf ik voor gaan totdat die supermarkt er is. Dat hebben we met elkaar overeengekomen en daar ga ik voor. En ja, goed, daar is deze meneer onderdeel van. Ik ben blij dat ik op een normale manier met hem kan communiceren. En het zou fijn zijn als u ook een keer met hem gaat praten. Dan, ja, daarom. Maar ga een keer met hem praten, dan kan hij toch uitleggen waar voor hem de pijn zit. Ook in een periode hier ver voor. Laat ik het daar eventjes dan bij laten. Het is aan u zelf om wel of geen duidelijkheid te geven. Even kijken naar de vragen die gesteld zijn. Eigenlijk heb ik al een hele hoop vragen beantwoord volgens mij. Zoals het nu gepland is, u heeft een tekeningetje. Ja, sommigen van u hebben een tekeningetje. Eén van u heeft zeker een tekeningetje ontvangen. Daar heeft hij om.
Eén van u heeft een tekeningetje ontvangen.
Die heeft erom gevraagd.
Wil die opstaan?
Nee, als u teruggaat naar 2008, toen heeft de VVD vragen gesteld. Ja, bij jou, maar ik weet niet of die ook bij hun zijn. Dat gaat niet via mij. Luister, in 2008 heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld aan het college over de komst van het plein. En daar is toen een plaatje bij geprojecteerd waar niet het bestemmingsplanplaatje, maar het stedenbouwkundig planplaatje is geprojecteerd. En daarin ziet u het horeca of de brasserie die gepland is. En u moet de parkeerplaatsen op dit moment denken in een strook aan de kopse kant van het plein. Maar luister, daar gaat het, weet je wat het is? Waar het om gaat, er kunnen 280 auto's staan, als het er geen 300 zijn. En wat we hebben geprobeerd aan te geven in de beantwoording is dat slechts een heel gering stuk van het plein ingezet zal worden voor parkeren. Ik geef u ook mee dat in de gesprekken die wij voeren met de mogelijke ondernemers voor die brasserie, u zich kunnen voorstellen dat het daar ook gaat over hoeveel auto's kunnen parkeren bij mijn toekomstige etablissement. Het kunstwerk, dan moet ik u heel eerlijk zeggen dat ik me eigenlijk wil beperken tot het antwoord wat er gegeven is, omdat ik er gewoon niks vanaf weet. Er is geen geld voor kunst en wellicht dat u tijdens de eerstkomende kadernota in de begroting van 2013 geld kunt opnemen voor kunst. Ik kan alleen maar constateren dat het potje leeg is.
Meneer Nielen.
Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag die ik stelde, kijk dat het potje leeg is, maar is het, want er worden twee projecten genoemd waar we dus wel die 1% regeling geld voor zouden voeteren en u zegt we regelen het op een andere manier. Mijn vraag is, en als u dat vanavond niet weet, dan hoor ik dat toch graag op een andere of later moment. De vraag is of dat het niet voeden van het potje, van de fonds of net hoe je het noemt, of dat conform de afspraak is die wij toen de tijd gemaakt hadden.
En ik zie, dus ik ga nu geen antwoord meer geven, want het is vast fout. Dus,
wij hebben zelf ooit die motie ingediend.
Ja, daarom juist.
Dat er op een, of andere manier invulling aan is. Maar ik weet het gewoon niet.
Nee.
Maar dat antwoord komt later.
Dat kan. Ik heb het gehad over het cadeautje. Normering heb ik het over gehad. U krijgt van mij nog de berekening op basis van het aantal vierkante meters en de parkeernorm. Die zeg ik u toe. Wisselgeld, het pannaveldje. Ja, ook daar weet u meer dan ik. Dat is fijn. ik kan alleen maar zeggen dat als men daar wil voetballen, dat er één telefoontje genoeg is om dat pannaveldje daar naartoe te doen. Ik weet verder niet of daar een sleutel is bij iemand die dan... Je kunt daar pannen, maar er is nooit een structureel pannenveldje. En ik denk dat de omwonenden van het plein ook niet heel erg gelukkig worden van een structureel pannenveldje.
Ja, maar het ging mij even om de beantwoording. Hè. Ik bedoel, we kunnen daar lang en breed over discussiëren, moeten we niet doen. Maar het is wel ooit de bedoeling geweest om het inderdaad niet structureel aan te leggen, maar om het op te slaan. En het, dat correspondeerde met de plannen, omdat er zeg maar, van die waterviewpunten moesten komen. En daar kon het onder opgeslagen worden. Daarom is er wel degelijk sprake geweest. Maar goed, het kan een misverstand zijn van de een denkt misschien dat het over een structureel veldje gaat. Dat is inderdaad niet zo. Maar het was wel de bedoeling dat het daar opgeslagen zou worden voor gebruik wat dichterbij als dat het nu op de werf ligt.
Ja, maar volgens mij zijn die vielpunten er ook niet op die manier gekomen. Ja, volgens mij, meneer de voorzitter...
Het is gewisseld, het is gewisseld. Meneer Gertsen, VVD.
Een opmerking, voorzitter, en nog een aanvullende vraag. Opmerking van de 300 vierkante meter uitbreiding van de Jumbo. Bij de indeling van dat pand aan de onderkant kun je zien dat dat nooit de bedoeling is geweest om dat op deze manier te doen. Hè? Want dat moesten andere soorten van winkeltjes worden. We weten ook al heel lang hoe lang het leeg staat. Hè? Dat er gewoon geen mensen voor te krijgen zijn die daar een winkel willen uitbaten. Denk ik. Of het heeft problemen met de verhuurder. Dat kan natuurlijk ook die daar iets in te betekenen heeft. In ieder geval, het zou wel goed zijn als die winkelruimtes daar gewoon opgevuld worden. Want het is gewoon geen gezicht hè, dat het al zo lang zeg maar leeg staat. Dat was de opmerking. Dan de vraag, voorzitter. Uw collega's zijn er niet, want die gaan erover. Over bestemmingsplannen en ruimtelijke ordening. Maar het zou toch wel handig zijn van als wij een enige inschatting zouden kunnen krijgen met welke snelheid u een bestemmingsplanwijzigingsvoorstel voor de parkeerplaatsen en neem dan meteen de horeca mee op het Lavendelplein, dan hebben we dat meteen gehad. In ieder geval bij de commissie kan brengen. Want dat is volgens mij het orgaan die dan zo'n plan in procedure zou kunnen schieten.
De wethouder.
Ja, dat zou, als we de normale procedures, maar dan kijk ik ook naar rechts en ik kijk naar Piet, ik kijk naar iedereen. Als je de normale procedures hanteert, zal dat sowieso voor de vakantie niet gebeuren. En ik kan me niet voorstellen dat er snellere procedures bestaan dan de procedure rond de bestemmingsplan hier. Dat duurt gewoon een vrij lange tijd. Het is in ieder geval voor de vakantie niet geregeld. Ik wil ook gewoon heel open en eerlijk tegen u zeggen. Ik heb vandaag wel een beetje rondgekeken en ook naar de non-verbale signalen gekeken. Dat er volgens mij geen aanleiding is op basis van de discussie hier dat ik de heer Bosmans mag adviseren om zijn beroep in te trekken. Nog heel even kort op die 300... Ja, nee, maar niet op basis van wat hij er graag voor terug wil. Nog misschien toch even een opmerking over die 300 vierkante meter. Hè. U stelt al dat het jammer is dat die niet verhuurd wordt. Eigenlijk melden zich daar alleen maar mensen voor een frietent. Dat willen we daar sowieso niet. Past ook niet in het gebouw, past ook niet bij de bewoners die daarboven zitten. En daar kan het college wel over besluiten zonder gemeenteraad. Dus daar kunnen we wel kijken of Bosmans daar al heel erg blij van wordt.
Goed. Meneer Asbroek.
Is het misschien een idee om, als hij dan toch kijkt, de heer Bosman, om hem gewoon maar uit te nodigen? Om eens met een aantal van ons om tafel te gaan zitten? Want daar hebben wij wel behoefte aan.
Daar mag u op reageren.
Ik vind dat u dat... U moet zelf weten wat u doet met uw verordening en met uw vergaderstructuur. Ik geef u het advies om gewoon persoonlijk met de heer Bosmans te gaan praten. En op het moment dat u vindt dat u het college ter verantwoording wil roepen over dat wat met de heer Bosmans is besproken, dan zou ik het wel zo prettig vinden als u dat gewoon dat gesprek met mij voert. En dat mag u van mij, wat mij betreft gerust doen nadat u hem gesproken heeft. Maar ik zou het een beetje jammer vinden als u op onze stoel gaat zitten om eens te gaan kijken of het onderhandelingsresultaat wel goed genoeg is. Ja, maar daarom zou ik adviseren om gewoon zelf bij de heer Bosmans langs te gaan. Ik denk dat hij daar best wel een emotioneel en gefundeerd verhaal onder heeft.
Ja, meneer Poel, dit is toch een rommeltje, zou ik maar zeggen.
Ja, nee, maar ik sluit in die zin wel even aan bij Rob Geertsen dat, kijk, los van de proceduregang, waar wij uiteindelijk straks mee geconfronteerd worden en onze besluitvorming op baseren, is het denk ik goed dat in het verlengde van deze vragen we toch op kortere termijn daar wat nadrukkelijker dan over geïnformeerd worden. En als de heer Bosman zit te kijken, hij mag zich altijd uitnodigen. Maar ik wil ook heel nadrukkelijk zeggen dat ik in ieder geval niet om tafel ga zitten met messen op tafel, om het zomaar eens even gechargeerd te zeggen. Want dat heb ik wel een beetje gevoeld vanavond en daar heb ik toch wel wat moeite mee. En nogmaals, ik begrijp wat u zegt, wethouder, maar nogmaals, ik vind dit wel erg ver gaan wat hier gebeurt. Maar goed, uiteindelijk gaat het om de procedure dankzij.
Misschien toch even, hè, want ja. Als ik het idee hier heb neergelegd dat er met messen op tafel wordt gezeten, is dat echt een verkeerde voorstelling van zaken. Ja, oké, maar ik wil niet hebben overgebracht dat Joe Bosmans ons chanteert, dat hij met mes op tafel, dat hij... Hij heeft gewoon op een hele zakelijke manier uitgelegd wat zijn problematieken zijn. Hij heeft op een hele zakelijke manier uitgelegd wat zijn afwegingen zijn. En hij heeft gewoon gevraagd, gemeente, waartoe bent u bereid om ook iets voor mij te doen?
Dat snap ik, wethouder, maar hij doet het wel met de achterliggende gedachte van, let op, als ik niet zus, dan doe ik zo. En ik denk dat de heer Bosmans inmiddels ook moet weten dat als je het hebt over de liefde in Noord en de liefde in Heeswijk, dat die bij heel veel mensen, en dat zijn niet een paar mensen waar ik dat voor hoor, dat die liefde aan het overgaan is, hoor. Dus ik denk dat hij daar ook rekening mee moet houden, gelet op zijn stellingname. Maar goed, hij kan in gesprek, en ik wil dat ook zakelijk doen, maar ik ga met name straks in op de procedures die komen, want daar kunnen wij onze afwegingen maken en dan komen we terug op het parkeerverhaal.
Goed. Meneer Gertsen, ja, dan...
Als laatste opmerking, hoor. Prima, hè. Ik vind dat het veel te veel over Bosman gaat dan over de Jumbo. Waar het over gaat, dat is Lidl in de Valuwe. En de kernvraag is wat we ervoor over hebben om zo snel mogelijk een Lidl in de Valuwe voor elkaar te krijgen. Wat hebben we daarvoor over? En dan mogen we het mes op tafel noemen of het woord chantage hoorde ik al een keer vallen of wat dan ook. Het is gewoon de essentie. Er is iemand die een troefkaart in de mouw heeft zitten, die bereid is uit te spelen op het moment dat het hem dat uitkomt. En in hoever willen wij gaan, zeg maar, om zo snel mogelijk de bouwaanvraag van de Lidl die deze week binnenvalt op de mat, daadwerkelijk ook met de vergunning te honoreren? Dat is gewoon de vraag die aan de orde is.
Ja, dat zou een mooie samenvatting zijn, maar die roept dan toch weer nieuwe vragen op. Ik doe de twee laatste, mevrouw Pluk en meneer Nielen. En dan wou ik eigenlijk vaststellen dat dit toch wel uitvoerig en open met elkaar besproken is.
Maar een reactie op de heer Gertsen, dat wij in ieder geval niet op voorhand bereid zijn om ons uit te spreken over het wel of niet parkeren op de Lavendelkade. Want daar hebben we het vanavond over. Het hele supermarktverhaal van de Lidl vind ik jammer dat dat erbij gehaald wordt. Dat dat nodig is om dat hier bij te betrekken. Wij kijken even sec naar de parkeervraag bij de Jumbo. Een eventuele horecagelegenheid. En wij roepen het college wel op om te kijken hoe ze dat gaan oplossen. Om naar te kijken van of er ook andere mogelijkheden zijn dan puur nu de oplossing die er op dit moment gezocht wordt. En wij gaan op voorhand hier in ieder geval geen beslissing over nemen.
Meneer Nielen.
En dat was echt de laatste, had hij net gezegd. Dus. Nee, wat ik nog even aandacht voor zou willen vragen is om in beeld te brengen. En ik hoorde het verhaal straks van die 300 meter. En ik weet ook hoe dat we daarmee in overleg zijn. Maar wat dat voor consequentie heeft op de parkeerbehoeften in het kader van het slim parkeren. Die heeft er wel meegenomen. Ja, maar oké. Okay, daar ben ik bijzonder benieuwd naar. Oké, okay, dan sluiten we hier.
Nou, meneer Gertsen, omdat u zo vriendelijk keek.
Oh, nee. Nou, gelukkig is het zo is dat de voorzitter van de raad bepaalt wie het laatste woord krijgt en niet de fractievoorzitter van het CDA. Dus dat is in ieder geval al een prettige constatering dat in ieder geval...
Zo maar dat
is.
Zou u nou niet doen. Kort, nee. kort.
Maar voorzitter, ik wil wel even duidelijk maken, is dat de fractie van de VVD nog geen standpunt in heeft genomen over het wel of niet meer goed vinden van de 30 parkeerplaatsen op het Lavendelplein. We hebben dat niet in onze fractie besproken. En het is ook geen pleidooi om u te bewegen het wel te doen. Nee? Ik heb alleen proberen te schetsen van wat de situatie is.
Helder. Geen uitspraken, wel uitvoerig besproken. Nou, dat brengt ons bij... dank u wel, wethouder. Ja, dat brengt ons bij agenda punt 24. En dat zijn twee amendementen... twee moties, sorry. Ja, we hebben wat amendementen gehad vanavond. Moties van de Eentje van de PvdA en GroenLinks en eentje van het CDA. En volgens mij was die van de PvdA en GroenLinks er het eerst, dus dan geef ik het woord aan mevrouw Derks.
Dank u wel, voorzitter. In de commissie hebben wij het al eerder aangekondigd. We willen de problematiek van kinderen die dreigen het land te worden uitgezet opnieuw onder de aandacht brengen. De concrete aanleiding is nu de situatie van die twee jonge meisjes, Lulaf en Lulan, ik weet niet eens hoe ik het precies uitspreek, van 8 en 9 jaar, die dreigen uitgezet te worden naar Irak. Het CDA brengt vandaag een motie in om de inspanning om dat te voorkomen te ondersteunen. En wij kunnen die motie uiteraard voorhand al gewoon ondersteunen vanuit de fractie van de PvdA. Wij, en dat is GroenLinks en de PvdA, streven echter ook naar een meer structurele oplossing voor kinderen die in een vergelijkbare situatie zitten. We proberen met deze motie om namens de gemeenteraad van Kuik, zoals vele andere gemeenteraden, de landelijke politiek te beïnvloeden om de wetgeving voor dit soort gevallen soepeler te maken. Een soort van kinderpardon dus. Uiteraard kan de minister gebruik maken van zijn, of misschien wel haar over een aantal maanden, discretionaire ruimte om in individuele gevallen af te wijken van de wet. Samen met GroenLinks vinden wij dat onvoldoende. De wet zal aangepast moeten worden om niet afhankelijk te zijn van het gebruik van die ruimte en de welwillendheid van de minister. Het initiatiefvoorstel van de landelijke partij GroenLinks en PvdA over het kinderpardon zou hiertoe een middel kunnen zijn. Wij willen de andere fracties vragen of zij met ons de landelijke politiek een duwtje in de goede richting willen geven door het ondersteunen van deze motie. We begrijpen dat dit traject richting wetgeving er een van langere adem is. Mogelijk langer dan de twee Kuikse kinderen hebben. Wij hopen van ganse harte dat voor Lulaf en Lulan eerder een oplossing komt. En bij deze is de motie officieel ingediend. Ik moet hem denk ik nog even voorstellen wat het besluit is, neem ik aan. We hebben wat overwegingen en vermeningen zijn dat.
Ja, maar wij verzoeken u mag het verzoek gewoon, ja.
Wij verzoeken het college om namens de Kuikse gemeenteraad bij de minister van Immigratie en Asiel aan te dringen op een algeheel kinderpardon. Dank u wel.
Dank u wel. Ja, mevrouw Van Diemen, heeft het woord is gevoerd hoor. Oké. Meneer Nielen, CDA, u had ook een motie.
Dank u wel, voorzitter. En ik wou eigenlijk beginnen met een nieuw woord wat ik gisteren geleerd heb. En dat was etalagepolitiek. En het was ook zo dat de Partij van de Arbeid het verweet aan GroenLinks. Volgens mij, of nee, het was een citaat vanuit GroenLinks. Aan wie weet ik niet, maar volgens mij het hernieuwd opvoeren van die motie waar we twee maanden geleden als raad een besluit over genomen hebben, zou je ook in deze context kunnen benoemen. Even vooraf. Zoals gemeld, enige maanden geleden heeft de motie van kinderpardon deze raad bereikt. We hebben ons in meerderheid, zij het verdeeld als CDA-fractie, uitgesproken tegen een algemeen kinderpardon. Enerzijds om ons niet te mengen in de discussie waar de gemeenteraad niet over gaat, en anderzijds om zonder inhoudelijke kennis ongenuanceerde uitspraken te moeten doen. Er wordt nu uitdrukkelijk gewezen op gewijzigde politieke verhoudingen in Den Haag, maar ik kan u na overleg melden dat het standpunt van over een algemeen kinderpardon van de CDA-fractie in de Tweede Kamer, en misschien straks met een nieuw verkiezingsprogramma dat het anders zou kunnen zijn, niet is gewijzigd na de breuk met de PVV. Wat kunnen we nu met een hernieuwde motie, mede ingegeven door dat Kuikse kinderen onderdeel zijn geworden van deze discussie? Even de feiten, er ligt een initiatiefwetsvoorstel van de Partij van de Arbeid en de ChristenUnie, waar de kans groot is dat het voorstel controversieel wordt verklaard. Kortom, een motie over een algeheel kinderpardon biedt in onze beleving dan ook weinig soelaas, omdat behandeling en effectuering nog veel te lange tijd zal gaan duren. Een verzoek aan de minister lijkt ook niet aan de orde om over dit wetsvoorstel te oordelen, omdat het een initiatiefvoorstel voorziet van behandeling door de Kamer en daardoor de minister op dit moment, voor wat betreft dit wetsvoorstel, nog niet aan zet is. Inzet zou moeten zijn om de procedure aanzienlijk in te korten, en dan gaat het over de algemene procedures waar het gaat over kinderen, algemene procedures om asiel aanvragen, in dit soort in de toekomst blijvend te voorkomen. In de lijn met onze eerdere uitspraken en daarmee ook in overeenstemming met het uitgangspunt van de CDA Tweede Kamerfractie, is dat de oplossing gezien moet worden en ieder afzonderlijk geval op zijn merites beoordeeld moet worden. Naast een individuele toetsing heeft vervolgens de minister in de laatste instantie de discretionaire, dus voor mij misschien ook wel een nieuw woord. Ook.
Ja, u heeft hem al een tijdje hoor. Maar
ja, dat klopt, maar spel het maar dan. bevoegdheid om alsnog een verblijfsvergunning te verlenen. Ter illustratie, het is ook altijd het uitgangspunt geweest dat voormalige PvdA-staatssecretarissen hebben gehanteerd. Omwille van urgentie en adequate mogelijkheden op dit moment, dus waar het gaat over de betrokken kinderen uit de Kuikse samenleving, ook uitdrukkelijk op korte termijn mee geholpen kunnen zijn, want wij gaan niet op de stoel van de minister zitten, is een verzoek aan de minister om in deze casus op basis van humanitaire gronden ruimhartig gebruik te maken van zijn bevoegdheid tot die discretionaire bevoegdheid in deze schrijnende situatie. En daartoe zullen wij deze raad een uitspraak voor willen leggen middels een motie. En die motie heeft ieder al bereikt, maar we willen een kleine wijziging toevoegen en ik zal zo dadelijk aangeven waar. Motie verzoekt het college om namens de Kuikse gemeenteraad bij de minister voor immigratie en asiel aan te dringen op 1. Een humanitair en ruimhartig gebaar door voor de Kuikse kinderen gebruik te maken van zijn discretionaire bevoegdheid tot een definitief verblijf in Nederland. En 2, en er stond eerst een positieve beslissing, maar laten we nou niet op de stoel van de minister zitten, een beslissing op korte termijn hierover ook kenbaar te maken. En gaat over tot de orde van de dag. En die is op dit moment ingediend door de fractie van het CDA. En daar wil ik het bij laten.
Nee, ik check even of ik dan ook de gewijzigde versie...
Nee, die gewijzigde.
Oh, oké, okay, sorry. Oh, oké. Okay. Prima. Dan heb ik nu de goede versie voor me. Even kijken, maar ik denk dat het goed is om wel de ronde ook af te maken. Zullen we hem gewoon met de klok meedoen en dan gaan we naar D66, meneer Kerskes.
Tenzij mevrouw Van Diemen iets over de motie van het CDA wil zeggen.
Ja, dan zal ik daar in ieder geval nog op reageren. Kijk, vanzelfsprekend ben ik voor een algemeen kinderpardon, maar zeker in deze situatie zal ik de motie ondersteunen om voor die Kuipse kinderen alvast wat te doen.
Meneer Kerskes.
Wij vinden allebei de moties waardevol en zullen ook voorstemmen. Het voordeel van de CDA-motie is dat het concreet aanstuurt op de korte termijn oplossing voor de Kuikse kinderen. Wij constateren daar wel een verschil in. Als we dat een paar maanden... hoe lang is het geleden?
Februari,
een paar maanden geleden... golden die argumenten ook. Toen heb ik ook letterlijk gezegd, ik sluit niet uit dat we in de gemeente Kuik met dit soort problemen ook te maken krijgen. En zie daar, het ligt al voor. Maar we vinden dit een goede zet en wij zullen wederom de indiening van de vraag naar de minister om het op lange termijn goed en generaal te regelen ook ondersteunen. Dat hebben we de vorige keer ook gedaan en we blijven daar consequent in. De waarde is hier... door de toestand in Kuik nogmaals extra aangetoond.
Dank u wel. ABC, meneer Jacobs.
Voorzitter, dank je wel. Een generaal kinderpardon, dat is niet aan ons. Dat is voorbehouden aan de hogere overheid. De eigenlijke verantwoordelijkheid ligt, vinden wij, ook bij de ouders van de kinderen. Klaarblijkelijk wordt door de ouders niet voldaan aan de eisen om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning in Nederland. Als op basis van de wet van onze rechtsstaat geen mogelijkheden geboden worden... wie zijn wij dan om hier tegen in beroep te gaan? De ouders hebben nu tijdens de duur van het proces van aanvraag en verblijfsvergunning kinderen gekregen. Men had bij binnenkomst reeds 2 kinderen, dus de ouders zelf veroorzaken de problemen waarover wij nu te spreken komen. Onze wetgeving en alles wat daarmee te maken heeft, zorgt ervoor dat de procedures steeds opnieuw aangespannen kunnen worden, met tussenliggende in veelheid van maanden, jaren. De asielwetgeving zou hierop aangepast dienen te worden. Verder willen wij een oproep uit laten gaan naar het Staatblok en de wijkraad te Valen we daadwerkelijk iets te gaan organiseren voor dit gezin. Werf fondsen om hiermee een goede terugkeer naar hun land van oorsprong mogelijk te maken, zodra dit gezin dan in hun thuisland is aangekomen, men het hier aangeleerde daar met hulp vanuit Kuik daar in de praktijk kan brengen. Wij vinden de moties sympathiek. Maar we zullen ze niet steunen.
Dank u wel. PLC, meneer Van den Burgt.
Ja, dank u voorzitter. We kunnen het CDA en ABC steunen wat betreft de opmerking dat de procedure fors moet worden bekort, waardoor er dit soort problemen niet meer voorkomen, kunnen voorkomen. De situatie zoals het nu in kijk is, geeft in ieder geval voor PLC geen aanleiding om het eerdere standpunt te wijzigen. Wij zullen deze moties niet steunen.
Dank u, mevrouw Angevaren, VVD.
Ja, voorzitter. Wij zijn teleurgesteld. Het opnieuw indienen van deze motie is goedkope politiek over de ruggen van kinderen in Kuik die in spanning zitten te wachten op een beslissing over hun verblijfstatus. Een kinderpardon lijkt sympathiek en ik verwijt de partij aan de overkant van mij dat zij inspelen op het sentiment omtrent de situatie met betrekking tot het gezin in Kuik. U weet ook dat een dergelijk pardon geen oplossing is voor het specifieke probleem van dit gezin. En ik zou het ook zeker niet sociaal willen noemen. Voorzitter.
Ja, mevrouw Derks.
Dank u wel. Volgens mij heeft u mijn bijdrage ook gehoord dat wij hier ook helemaal niet van, ook zien dat het helemaal niet met deze motie geregeld kan worden, deze voor deze twee kinderen specifiek geregeld kan worden. We hebben alleen de dag dat we door het anders formuleren, andere politieke situatie, de situatie waar mensen aan hier in denken gezet zijn, misschien toch een soort sympathie voor deze motie zou komen. We hebben dan toch gemeend om dat alsnog in te dienen, maar niet als goedkope politieke retoriek.
Nou ja, ik heb mijn mening daarover gegeven. Wat ons betreft is deze motie dan ook buiten de orde. Ons standpunt is niet anders dan de vorige keer dat wij stemden over deze motie. U heeft het in de gemeente, of in de motie zelf ook al aangegeven, wij gaan er als gemeenteraad niet over. Maar los daarvan, een algemeen kinderpardon is een onjuist middel. Aangetoond is dat dit juist onveilige situaties voor kinderen in de hand werkt, als je door een dergelijk pardon mogelijk is om via dus kinderen aan een verblijfsvergunning te komen. Wij zien meer in een individuele beoordeling door de minister. Dan krijgen deze gevallen in alle aandacht die nodig is binnen de huidige regels. En in die zin voldoet de motie van het CDA wel aan die individuele beoordeling. Dan gaat de minister op het dossier in. Dat is ook de enige die alle ins en outs van het dossier kent. En in die zin zullen wij tegen de motie van GroenLinks en de PvdA stemmen. En zullen wij instemmen met de motie van het CDA, waardoor de minister in ieder geval de mogelijkheid krijgt om naar het dossier te kijken en op korte termijn aan ons terug te koppelen. En wij zullen ons dus ook al neerleggen bij de uitkomst van de beoordeling door de minister. Dat is de enige die daarover gaat en niemand anders.
Voorzitter.
Ja, mevrouw Derks.
Dan proef ik toch, u zegt van de beslissing ligt bij de minister. U zegt van daar ligt het besluit allemaal, wij gaan er niet over. En toch vindt u in dit geval het wel nodig om de minister aan te dringen op spoed om nog eens te kijken naar dit dossier. Begrijp ik dat goed?
In alle gevallen vind ik dat iemand die aan de vooravond van een uitzending staat gewoon klip en klaar duidelijk moet hebben of ze hun koffers moeten pakken of dat ze hun koffers uitgepakt kunnen laten. Nou, dat is alles wat wij op deze manier doen. En dat regelt de motie van de CDA en daar zullen wij mee instemmen.
Ja, meneer Jacobs.
U hebt als burgemeester toch al reeds een brief uit laten gaan richting de minister met het verzoek om de kinderen hier op de school te laten totdat.
Dat is correct. Maar totdat, ja, dan beantwoord ik maar in eerste termijn. Want er liggen twee moties voor. We hebben het volgens mij vrij uitgebreid gehad in de commissie over de gang van zaken van het gezin zelf en ook over de brief die ik daarover verstuurd heb. Die heb ik gestuurd, nou ja, wat mij betreft binnen de kaders van de regelgeving en er net tegenaan schurend, zal ik maar zeggen. Maar inderdaad niet op de stoel van de minister willen zitten, omdat ik ook niet over de gegevens beschik om het beter te weten, zo zei ik het volgens mij ook tijdens de commissie, dan de minister. Het is wel een materie die wat met je doet, hè? En dat merk je aan de reacties in de omgeving, uit de school. Dat merkt u aan de reacties, dat merkt u ook in de discussie. Dus dat noemde ik ook zo, de verleiding om van alles te willen doen en te regelen is heel groot. En tegelijkertijd moet je ook de nuchterheid betrachten en je eigen plek en bevoegdheden kennen. Nou, tegen die achtergrond heb ik de brief geschreven zoals die geschreven is. Het gaat dus inderdaad alleen maar over de periode tot uitzending. Setting. De moties zeggen nu iets over Dit zou je wakker moeten schudden en hier moet je in zijn algemeenheid iets van vinden, dat zegt u eigenlijk. En dus vinden we dat we vanuit het Kuikse een signaal moeten geven naar de landelijke politiek. Als een van die 100 gemeentes die het inmiddels zijn volgens mij, om te zeggen daar moeten we voor zijn, voor zo'n kinderpardon. Dat laat ik ook graag bij u. Ik heb daar vorige keer al iets van gezegd. Ik vind dat je op moet passen met dingen die echt aan de landelijke politiek zijn. Maar dat is uw oordeel uiteindelijk. En ik heb u ook als indieners horen zeggen, want dat moeten we ons wel met elkaar beseffen, dat is geen panacee. En dat is ook geen middel voor dit gezin. En waarschijnlijk vraagt dat een veel langere adem. Dus daar moet je echt heel erg te degen van bewust zijn. En in die zin moet je ook oppassen voor het effect wat je daarmee in de buitenwereld zou kunnen oproepen. Want dat zou overspannen verwachtingen tot gevolg kunnen hebben. De motie van het CDA zegt, ik vind dat het bij die minister moet blijven, daar ligt het ook. Maar ik wil die minister wel oproepen. Nou ja, dan ga je inderdaad ook al een beetje op zijn stoel zitten. Maar van de andere kant zeg je, het moet wel die individuele afweging blijven. Ja, ook dat, ik laat het gewoon echt aan u. Het is gewoon een politiek oordeel, die beide moties. Iets in de techniek van de moties wil ik wel zeggen. Want volgens mij doet u in beide moties zichzelf tekort. Je moet het namelijk gewoon als raad vinden en als raad doen dan. Ik geloof niet dat je nu aan het college moet vragen, want u kunt ook een brief sturen. Dus ik vind dat je in deze tekst eigenlijk moet zeggen, wij raad spreken uit dat u als minister zus en zo. Of dat, dat zou ik sterker vinden volgens mij. En als je dat doet, dan is dit ook het stuk, die moties zijn dan ook de stukken die je doorstuurt. En dan zou je moeten oppassen met een tekst als de Kuikse kinderen. Want dat verhoudt zich dan weer niet met een individuele toets. Het gaat ons ook niet om alle Kuikse kinderen. Het gaat ons om Lolaf en Lavan. Had ik het zo uit mijn hoofd? Neheli. Blijft moeilijk. En dan zou ik dat ook zo opschrijven volgens mij. En volgens mij moet je dat doen, want dan heb je gewoon meteen de tekst waar je dan iets van zegt.
Anders gaat het ook over mijn kinderen.
Precies. En nee, maar anders gaat het niet meer over een individuele toetsing door die minister. Dus, nou, dat staat er niet. Maar ik zou, want dan anders vraagt het toch nog om een toelichtende brief en zo. En ik zou gewoon zeggen, deze moeten uit zichzelf voldoende helder zijn. Ja. Maar dit zijn tips aan de indieners. En ik vind het verder natuurlijk gewoon het vrije politieke debat. Hè?
Voorzitter.
Ja.
Nou, ik heb even koppen geteld, maar ik neem de moeite niet meer, denk ik, om de motie op dat punt aan te passen.
Oké, ik had inderdaad nog niet geteld, maar ik vond toch dat u het moest weten.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb de kop ook geteld en ik ga hem aanpassen om hem alleen maar sterker te maken en om ons als Kuikse Raad gezamenlijk uit te spreken. Maar bij vermening zijn dat, er staat betrokken Kuikse kinderen, bedoelt u daarop of...
In het verzoek zelf bedoel ik, op bij 1, een humanitair en ruimhartig gebaar door, voor, en dan zou ik de namen gewoon noemen. Ja.
Voor de Kuikse kinderen, ja.
We kunnen het best even collectief doen, volgens mij. Ik zou dan schrappen verzoekt, en als ik zeg ik, dan ben ik natuurlijk zo bij de hand dat ik getipt ben door de griffier. Je verzoekt het college dat schrapje, en dan bij het eerste liggende streepje om namens de Kuikse gemeenteraad, dat schrap je ook. Dan staat er, wij stellen voor dus bij de minister voor immigratie en asiel aan te dringen op 1, een humanitair en ruimhartig gebaar. Door voor de Kuikse kinderen, en dan noem je ze expliciet, en dat zijn Lolaf, Hajis, Assad, nou ja, zouden dan die namen op moeten nemen, Neheli, en Lavan, Haji, Neheli, en gebruik te maken van de discretionaire bevoegdheid tot een definitief verblijf in Nederland. En dan uw tweede punt nog natuurlijk. Dan wordt hij zo door de griffier netjes gemaakt. Zullen we hem dan zo in stemming brengen? Sorry, mevrouw Derks. U zegt dan mede namens mevrouw Van Diemen dat u hem...
Nee, niet pas.
Oké, u brengt hem in stemming. Juist, helder. Dan breng ik die ook als eerste in stemming. Dus dat is het... M01. Oh, sorry, er ligt gewoon te veel papier. Wie is daarvoor? Dat zijn de fracties van de PvdA, GroenLinks en D66. Wie zijn daartegen? Dat zijn dan de fracties van ABC, PLC, VVD en CDA. En daarmee is die verworpen. Dan komen we bij die andere motie, M03 van het CDA. Wie is daarvoor? En dat is iedereen. En die is daarmee aangenomen. Nou, dat brengt ons bij het laatste agendapunt. En ik zou me toch sterk vergissen als daar niet gewoon sluiting stond. Dus de vergadering is gesloten.